Woont u hier al lang?
Ik woon hier zelf sinds 1993. Mijn vrouw die woont hier langer. En dat komt eigenlijk omdat we zijn allebei gescheiden. En in 96 zijn wij dus getrouwd. Maar toen ben ik in 93 ben ik hier komen wonen.
Bij haar komen wonen?
Ja, ja, dus sinds 93 woon ik hier zo.
Okay. Ja. Maar u bent wel een Leidenaar? Geboren, ja. Leidenaar?
Geboren en getogen.
Waar bent u dan geboren en getogen?
Ik ben 12 juni 1941 ben ik dus geboren in de Formosestraat, dus in de Kooi in Leiden. En ik heb tot mijn 47ste jaar heb ik in de Kooi gewoond. Ja, niet op dezelfde plek, de Formosestraat, want toen ik trouwde, toen ben ik gaan wonen in de Paramaribostraat. Dat ligt, dat zijn die flats aan de zaal. En dat was in 1964. En dat was toen destijds was dat eigenlijk heel uniek. Omdat, dat weet u misschien niet, ja, u misschien wel, ik weet het niet. Maar toen in die tijd was het zo, dus dat het was eigenlijk heel normaal. Mijn kennissen, mijn vrienden en dergelijke, als je ging trouwen, dan ging je ergens inwonen. Dan ging je bij oma inwonen of bij tante inwonen of wat dan ook. Want er waren gewoon geen huizen. Er was nog, dus dat was niet nood. Nou, ik ben dus de jongste van de vier. En van twee, van mijn oudste zuster en oudste broer, heb ik het meegemaakt. Dus dat ze dus gingen inwonen. De een bij oma, bij mijn broer en mijn zuster bij de schoonmoeder. En toen heb ik altijd gezegd, nou, al moet ik 25 jaar verloofd zijn, inwonen nooit. Nee, dat geeft altijd problemen. Dat geeft altijd problemen. Dus toen ben ik, zijn we het anders gaan kijken. Toen had je Bouwfonds Nederlandse Gemeente. Het is nou opgegaan in een of andere dus toestand. En toen bij die Bouwfonds dus Nederlandse Gemeente heb ik mij opgegeven, want die bouwde toen huizen voor ja, voor mensen, maar het was een soort spaarfonds. Dus daar kon je dan geld in leggen elke maand, wat je wou. En dan gingen ze huizen bouwen. Dan, nou ja, daar kreeg je dus een aanschrijving voor. En dat gebeurde dus door heel Nederland, ook hier in Leiden. Dus toen gingen ze op een gegeven moment flats bouwen in de Paramaribostraat. En eigenlijk wilde ik liever een heel huis, maar ja. Zij gaven toen aan, dus dat dit was voorlopig het laatste project van dat bouwfonds, wat ze dus in Leiden gingen bouwen. Dan zou er voorlopig in Leiden dus niks meer gebeuren, want ze hadden gewoon geen grond meer. Ja. Dus toen hebben we daar, min of meer uit armoede zeg maar, hebben we ons daarop ingeschreven. En uiteindelijk ja, ben ik in 64 werd het opgeleverd. En nou ja, daar eind 64 ben ik ook getrouwd. En wij waren dus een van de weinigen die zeg maar in trouwpositie, dus dat je getrouwd was, zo naar je eigen huis ging. Dat was toen in die tijd was dat gewoon uniek. Mijn vrienden en kennissen, wat boffen jullie dat je eigen huis hebt. Dus dat was eigenlijk, daar waren we dus eigenlijk heel gelukkig mee. Dus, ik woonde nog steeds in de Kooi, want Paramaribostraat, dat ligt nog in de Kooi. Ja. Nou, en daar heb ik 12 jaar hebben daar gewoond, in de Paramaribostraat. En inmiddels hadden we 3 kinderen. En ja, toen werd het eigenlijk te klein, dat was een 4-kamerflat. En toen heb ik een huis gekocht, een heel huis gekocht, in de Timorstraat. Ja. Ook weer in de Kooi. Nou, en daar heb ik dus 10 jaar gewoond en toen was het huwelijk op, zeg maar. En toen ben ik zelf daar weggetrokken. En toen heb ik een poos op kamers gewoond. En dat was hier op de Korte Maren heb ik gewoond. En nou ja, en inmiddels had ik dus kennis gekregen aan mijn huidige vrouw. En uiteindelijk ben ik in 1993 bij haar ingetrokken. Dus, Dus ik heb 47 jaar heb ik uiteindelijk in de kooi gewoond.
U vertelt in een vogelvlucht eigenlijk al uw verhaal.
Oh.
Nee, dat is goed hoor. Maar dan ga ik toch af en toe even terug, hè? Want ja, daar zijn we dan ook benieuwd. Ja, nee, maar ik vind het juist fijn dat u vertelt. En daarom zeg ik ook niet te veel als u vertelt.
Oké. Okay.
Maar u vertelde al uw verhaal dat u geboren en getogen bent in de kooi. En dan ga ik even terug naar bijvoorbeeld uw jeugd.
Ja.
U heeft al verteld dat u uit een gezin van 4 kinderen komt.
Ja.
Hoe was dat? Wat kunt u zich daar nog van herinneren?
Wat ik me daarvan kan herinneren is dus als je daar nou op terugkijkt, uit de huidige dus positie, was het eigenlijk een armoedige tijd. Wat ik me dus, mijn eerste herinnering eigenlijk van die periode is, dus dat, dus punt 1, dat was dan eigenlijk, er was op dat moment, dat zijn mijn eerste herinneringen uit mijn jeugd, maar toen was ik nog geen 4 jaar. Er was altijd feest op straat. En de lantaarnpalen waren rood, wit, blauw geschilderd. Ja, maar dat waren dus die bevrijdingsfeesten.
Ja.
Dat waren die bevrijdingsfeesten. Nou, dat is de eerste herinnering die ik eigenlijk dus heb. Dus er was overal feest op straat. En muziek. En ik had het idee dat er elke avond muziek op straat was. Daar kan ik me wel in vergissen. Want dat het eens per week was of wat dan ook. Maar dat weet ik dan niet zo goed. Maar er was altijd wel feest. Wat ik me ook kan herinneren is dat dus direct na de oorlog is mijn vader heel ernstig ziek geweest. En u moet zich voorstellen, als je toen dus dan ziek was, het is nu dus zo, dan kan je dus aanspraak maken op een uitkering, hè, als je ziek bent. Nou, dat was toen niet zo. En er was wel een soort van uitkering, maar dat was nou heel eng. Dat was heel, heel, heel eng. Dus mijn moeder moest met een paar centen, moest ze eigenlijk het gezin draaiend houden. Want mijn vader, vlak na de oorlog kreeg hij tyfus. Nou, dat was toen een ziekte, daar ging je onherroepelijk aan dood. Nou, die man die heeft het wel overleefd, dus dat wel. De rest van zijn leven is hij nooit meer ziek geweest. Ja.
En wat voor werkzaamheden deed hij toen de tijd?
Hij was metselaar.
Metselaar,
ja.
Okay.
Dus mijn vader was metselaar.
Dus dat was op zich toen denk ik wel een goede baan.
Ja, er was veel werk. Dus vlak na het oorlog was er veel werk. Ja. Hij had nooit zonder werk gezeten, bij wijze van spreken. Ja. Maar als je dus ziek was, dan had je niet die sociale wetgeving zoals die er nu is.
Nee.
Dat was, heel, heel, heel eng. Dus dat was, het was armoedig in die tijd. Dus dan bij ons, ik moet wel zeggen, armoedig netjes. Want mijn moeder hield er toch al van dat alles keurig netjes was en zo. Dus dat was het wel. Maar ja, om maar een voorbeeld te geven. Op een gegeven moment, in datzelfde jaar, ik was 4 jaar geworden in 1945. En ik zat op de kleuterschool. En op een of andere manier was er dus bekend geworden op die kleuterschool dat mijn moeder kon zo graag als dat ze ook wilde. Maar Sinterklaas vieren, dus de kinderen een cadeautje geven, dat was er niet bij. Dat was er niet bij. Dat kon gewoon niet. Ze had het geld er niet voor. En dat waren ze op de kleuterschool waar ze dat te horen gekomen. En toen op een gegeven moment omstreeks die tijd van Sinterklaas, toen hoorden we dus in de straat ineens, hoorden we, dat had je vroeger, had je van die padvindersgroepen. En die hadden allemaal van die stokken. En die liepen dan in rijen, hè, een beetje rustig, maar niet terroristisch. En dan hadden ze een hors, links, 2, 3, 4, run. En dan met die stok op de grond. Nou, en toen in die tijd was het op straat stil, dus als het s'avonds vroeg donker, omstreeks die tijd, dus dat hoorde je, hé, wat komt daar nou om? En die stopte bij ons voor de deur. En toen werd er gebeld. En ik word nog emotioneel van. En toen werd er gebeld. Toen was die juffrouw van de kleuterschool. Die kwam dus cadeautjes brengen. Eén voor mijn zusje. Die was 2 jaar ouder als ik. Dat was ook geen cadeautje voor. Mijn oudste broer en zusters, die waren 9 en 10 jaar ouder als dat ik was.
Ja.
En die kwam me dus twee cadeautjes brengen. Eén voor mijn zusje en een cadeautje dus voor mij. En voor mij was het een boekje. Tweedehands, weliswaar. Maar het was een cadeautje. Dat besefte ik toen niet hoor. Het was voor mij iets fantastisch dat een cadeautje. En dat boekje. En dat boekje heette Jojo, het grappige Javaantje. Zo heette dat boekje.
Het grappige Javaantje.
Ja, Jojo, het grappige Javaantje.
Dat u dat nog weet, wat goed.
Dat boekje heb ik stuk gelezen. Of toen kon ik nog niet lezen, maar plaatjes kijken en dergelijke dingen meer. Nou, en dat is om maar even aan te geven wat een armoe het eigenlijk was. Ja. Maar je besefte het natuurlijk niet. Nee. Het besef was er niet dat het eigenlijk... dus dat er zo'n armoe was. Ja. Dat ging je pas later. Wat een narigheid had het mee. Ja. En dat mijn moeder met dat ze dat allemaal nog van elkaar kreeg en dergelijke dingen meer. Dus dat is wat ik me dus herinner dus van dus de kleuterschool. Twee jaar later ging ik naar de lagere school. Het was de Driftstraatschool waar ik naartoe ging, een openbare school. En ja, daar heb ik dus 6 jaar op gezeten op die school. En de eerste jaren had ik het best naar mijn zin op die school. Althans, er waren altijd wel opmerkingen. Dus dan kreeg je dus cijfers. En je kreeg dus een cijferlijst van rekenen, taal enzovoort enzovoort. En er stond er helaas een vakje met opmerkingen. En er waren altijd wel opmerkingen. Want ik scheen dus in die tijd, dat kan ik me voorstellen ook, ik scheen nooit goed op te letten. En ik zat maar naar buiten te kijken. Zulke soort opmerkingen, weet je wel, waren het dus in die tijd. De laatste 2 jaar van mijn lagere schooltijd, die zijn niet zo leuk geweest. Ik had namelijk een onderwijzer, die kreeg in de 5e klas. En mijn zusje, die was toen net van school afgegaan. En die onderwijzer, die kwam toen in de 5e klas. En ik was niet zo bolleboos wat dat betreft. Dus dat was leer, want dat was toen ook al zo. Tenminste, ik lette niet goed op en dergelijke. Het interesseerde me allemaal niet zo. Andere dingen waren veel interessanter. En dus die meneer Schildhuizen, die stelde altijd mijn zusje houden die maar naar voren toe.
Want mijn zusje,
ja, want mijn zusje die was zo knap en mijn zusje kon dat allemaal. En dit en dat en zo en zo. Dus dat, ik kreeg automatisch een hekel aan die man. Door die situatie. Daar kwam nog bij, dat kunt u zich nu niet voorstellen, maar het is wel gebeurd, het is echt gebeurd. Dat op een gegeven moment, ik zit dus naast een jongetje op school, die had toen van die schoolbanken, waar je met z'n tweeën zat en zo, met die inkpotjes voor je, weet je wel.
Heb ik ook nog wel meegemaakt hoor.
Met inkpotjes voorin, pen in dopen en dergelijke. En dat vriendje wat laatst zat, Harry, was een Indo-jongetje, had een Nederlandse vader en een Indonesische moeder. Was toen vlak na de oorlog, was die hierheen gekomen. Maar dat was op zich, was dat een grappig, ondeugend jongetje. En ja, hij deed ook ondeugende dingen, dus eigenlijk onbegrijpelijk dat wij naast elkaar zaten. Maar als die jongen nou een standje kreeg, van de onderwijzer, dan ging die knipperen met zijn ogen. Heel zenuwachtig knipperen met zijn ogen. En op een gegeven moment kreeg hij weer een standje. Het zal terecht geweest zijn hoor. En die meester die ging knipperen met zijn ogen. Of die ging hem nadoen. Dus die meester. En de rest van de klas die lag in een deuk maar zo. En ik zat me op te vreten. En ik sta op. En ik zeg, meester, dus dat mag u niet doen. U mag die jongen niet nadoen. En toen zegt hij, hou jij nou maar op. Want met jou is het helemaal niks. Want ik hakkelde in die tijd heel erg. En toen ging hij mij naast dat doen hakken voor die klas. En toen ben ik zo kwaad geworden. En toen ben ik naar voren gelopen met mijn hoofd naar beneden. En zo bam! Zo in zijn maag, dat weet ik nog goed. Ja, zo bam! Ik ben de klas uitgelopen. En de straat op. En toen stond ik op straat. En toen dacht ik, ja, wat nou? En ik wist het niet, want ik dorst ook niet naar huis toe. En ik dacht, toen ben ik dus de stad ingegaan. En toen loop ik op de Haarlemmerstraat. En wie kom ik daar tegen? Dat is mijn oudste zuster. Die kwam net van de werk af. Die werkte toen bij de universiteit. En die zegt, wat doe jij hier nou? Ik zeg, ja, sowieso. Ik zeg, ik ben van school afgelopen, ik ben van school weggelopen en dit en dat. En ik vertel het zelf altijd aan mijn zuster. Ik zeg, ja, maar dat kan niet en dat mag niet. Maar ga er maar mee. En dan moet ik u vertellen dat mijn oudste zuster is altijd een beetje mijn tweede moeder geweest. Die was 9 jaar ouder, dus die heeft zich altijd erg over mij ontfermd. Tot heel lang. Totdat de dood toe was ik de kleine broertje.
Ja.
Dus dat. En toen heeft mijn zuster heeft mij meegenomen, dus dan naar huis toe. En nou ja, ik moest dat aan mijn moeder ook vertellen natuurlijk. En nou ja, en mijn moeder die. Het was toen in die tijd zo, dus dat nou ja, je kreeg als kind kreeg je niet. Nu is het zo dat ze gaan eerst verhaal halen voordat ze weten wat er aan de hand is, bij wijze van spreken. Maar toen zei mijn moeder, ik heb gehoord wat je gezegd. Ik ga morgen naar school toe. Ik ga morgen naar school toe. En ik ga aan de meester vragen of dat zo is. Nou, dat heeft ze ook gedaan. En nou ja, hij kon het niet anders als bevestigen dat hij dat gedaan had. Nou, toen is mijn moeder ook kwaad geworden. Op hem. Maar ze hebben eerst gevraagd van de van hoe of wat. Maar ik moet u vertellen, ik heb die man gehad in de 5e en de 6e klas. En dat zijn geen prettige jaren geweest. Dat heb er altijd tussen gezeten.
Maar na dit incident, is er toen wel iets veranderd tussen de relatie met die leraar en u?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Misschien ook van mijn school, dus dat mijn kop in de winter gegooid. Mm. Dus dat kan heel goed. Mm. Want ik ging uiteindelijk, ik weet nog goed, dus dat het voorlaatste rapport, wat ik kreeg, en daar kwam ik mee thuis. En toen zei mijn moeder van God kind, wat is het dan? Dan ben je nou zo dom of hoe zit dat nou? Want alles wat die meester, ik vond het prima. Ik vond het prima wat hij zei, maar ik deed mijn best gewoon niet voor. Mm. Ik begreep toen niet, dus dat tegen mezelf inwerkte natuurlijk, als je best niet doet. Dus mijn moeder is toen met het voorlaatste rapport, is ze toen naar school gegaan. En toen is ze gevraagd aan die meester van, is die nou zo dom of hoe zit het nou? Want ik had allemaal 4 of 5. Hoogste cijfer was gymnastiek en 8. En toen zegt de meester, maar hij wil gewoon niet. Toen zei moeder, dat weet ik genoeg. Nou, ik ben toen met dat rapport van school afgegaan. Wat normaal gesproken nog niet kon, maar ik denk dat ze blij waren als ze me kwijt waren. En toen ben ik naar de VGLO gegaan, want ik was nog te jong. Ik was op de jongeren voor de
ambtenaren. Waar staat dat voor? VGLO?
Voortgezet lager onderwijs. Dat noemden ze ook wel het 7e leerjaar.
Oh ja.
Dat was zo'n, een wisseljaar
eigenlijk. Ja, tussenjaren.
Dat was dan eigenlijk voor kinderen. Bijvoorbeeld die, toen mocht je nog maar 14 jaar gaan werken. Als je 14 jaar was, dan mocht je gaan werken. Toen was het vaak de kinderen nog te jong waren. Ja. Die gingen naar de VGLO, want die gingen dan naar de fabriek toe, of ze werden straatmaker, of wat dan ook. Nou, ik was te jong voor de ambachtsschool. Daar moest ik 7, 12 jaar en 3 maanden voor zijn, geloof ik. Of 7 maanden of zoiets. Ja. Was te jong, dus ik moest 1 jaar voortgezet onderwijs. Nou, dus daar ben ik toen heen gegaan naar het 7e leraar, zeg maar. Nou ja, en ik heb nooit geen problemen meer gehad met leren. Daar had ik een leraar, meneer Bartelsman. Nou, dus die deed fantastische dingen met ons. Die gingen naar museums toe. We gingen naar Amsterdam toe, naar de Gijsberg van Amstel. Mm. En zulke soort dingen meer. En dat was fantastisch. En je had toen ook, in die tijd had je ook de Christchurch Race. Dat was een vliegtuigrace. De KLM, dat stond er ook zoveel jaar. En er gingen vliegtuigen, die gingen dus hier van Schiphol gingen ze naar Christchurch in Nieuw-Zeeland. En dat was gelijk een soort wedstrijd. En daar had hij dus daar hadden wij een heel project omheen en dergelijke. Dat ik had. Nou, ik vond het fantastisch op die school.
Het gaf alleen maar positieve invloed als ik dat zo hoor.
Ja, dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Dus die man is me altijd bijgebleven. Nou, en daarna, dus na dat jaar ben ik naar de ambachtsschool gegaan. Nou, en ik was zo groot, ik was 6, 7 jaar. En toen zei ik al, ik wil timmerman worden. En in datzelfde 7e leerjaar. Ging je ook al naar de ambachtsschool toe, 2 halve dagen. Want in die 2 halve dagen, dus liet je een beetje proeven symbioseklassen, noemen ze dat dan. Wat lieten ze proeven, bijvoorbeeld dan kreeg je een paar uur timmeren, een paar uur schilderen.
Een
paar uur
metaalwerk. Wat ze nu snuffelstage noemen, dat kreeg je op school, zeg maar. Ja. Van alles wat.
Ja, ja. Dus dan kreeg je, en van die vier vakken, dus die je daar kreeg op die ambachtsschool, was ik voor de metaal, dan had ik het hoogste cijfer. Dus er werd geadviseerd om mij in de metaal op de ambachtsschool te zetten, in de metaalklas. Maar ook helemaal geen zin in. Ik wilde timmerman worden.
Ja, ja.
Dus uiteindelijk ben ik ook in die timmerklas gegaan. En dat is gewoon. Dus dat timmerman zijn, het timmer op zich, dat is niet alleen mijn vak geworden, maar dat is ook mijn hobby altijd geweest.
Ja, ja. Ja.
Dat is altijd. Ik had er met veel plezier gedaan.
Ja. Want hadden uw ouders nog invloed op uw keuze? Want u zei van, ik kon misschien wel beter leren. U wilde gewoon niet, maar het blijkt dat het er best wel in zit.
Mm-hmm.
U wilde per se timmerman worden. Waren zij het daarmee eens? Lieten ze de keuze aan u?
Ja, in deze wel.
Ja, ja.
In deze wel, ja. Ze vonden het prima dat timmerman worden.
Ja, ja.
Een vakleer was toen erg belangrijk.
Ja, ja.
En ik was ook niet een jongen. Ik was ook een jongen die misschien altijd ook wel, weet ik niet. Maar ik was ook een jongen die op dat moment dus naar de HBS of naar de ULO kon. Weet je wel, dat zat er nou ook in. Had ik totaal geen zin in over. Ik vond iets doen met je handen, dat vond ik...
Praktisch bezig zijn.
Ja.
Ja, ja, ja. Misschien is het even handig stil te zetten. Kan die meneer ook zijn thee voor drinken? Dus van school. U vertelde een stukje terug al van... U had een leuk vriendje naast u zitten op school...
Ja.
Had u ook vriendjes bijvoorbeeld in de straat?
Ja, ja. Ja, je speelde toen op straat natuurlijk. Bij de straat was het domein, zeg maar.
Ja?
Dat was, sorry. Dus de straat was het domein. Ik bedoel, de binnenspelen was er niet bij. Je kwam uit school thuis. En het was dan... wat ik dan moest doen, ik kreeg dus de nette kleren dan. Als ik naar school ging, zoals ze dat noemden. En als ik thuis uit school kwam, dan moest ik me eerst verkleden. En dan moest ik mijn oude kleren aan. Dat was zeer tegen mijn zin in. Want dat was natuurlijk een beetje armoedig. Maar ik moest het toch doen. Eerder kwam ik niet de straat op.
Ja, ja.
Je verkleed je, anders ga je niet de straat op. Nou, oké. Nou, en dan, dan ging ik de straat op. Ja, en dan, ja, daar had je dan je vaste vriendjes.
Ja, ja.
Woonde met een buurjongen even verderop, Hans Kluts, daar speelde ik vaak mee. En dan had je ook wel jongens, dus de links en rechts, ja, je ging daarmee voetballen of andere spelletjes dus dan mee doen. Of je trok erop uit, want toen de tijd was, bijvoorbeeld, dus de kooi dat ligt aan de zeil. Nou, dat ging vanaf de Vermogenstraat, daar ging je dus naar de zeil toe, daar had je de touwfabriek. Daar waren dan weer dus dan bossies en dan ging je hutten bouwen in die bossies en dergelijke.
Mm.
Zulke soort dingen.
Mm.
Of gewoon voetballen op straat met andere jongens, dat je team vormde. Mm. En dan ging je gewoon dus zulke soort dingen.
Mm.
En er was ook een speeltuin in de buurt, waar je dan ook heen kon gaan en dergelijke.
Een openbare speeltuin?
Nou, speeltuinvereniging was het, dus je moest daar lid van zijn. Anders dan mocht je niet te spelen. Ja, je mocht wel, dan moest je iets betalen, iets van 5 cent.
Ja.
Als je niet lid was, dan moest je als kind 5 cent betalen en dan mocht je op die speeltuin. Nou, iedereen die kinderen had in de kooi, die was wel lid, zeg maar, van die speeltuin.
Dus u dus ook?
Ja, ja. Dus zo was het wel.
Ja.
Maar die portier hield het altijd in de gaten. Er zat dan een portier, dus als je daar dan langs liep, dan hij wist precies wie er wel lid was en wie er niet lid was.
Ja.
Dus die moest dan al of niet te betalen.
Ja.
Maar ja, dat, dus dat was het. En dan had je ook in die tijd op woensdagmiddag, dan zat ik op het Volkshuis, op een club.
Ja.
Daar, het Leidse Volkshuis, je hebt al een tijdje gedaan.
Ja.
En daar is een soort handwerkclub. En ja, en dan maakt
voor de jongens ook.
Ja, ja, ook voor jongens. Die maakten dan, ja, je plakt dingen en je maakte bladwijzers. Dat was een soort de borduurwerkje was dat dan en dergelijke. En als je dan, ik mijn 10 of 11 was, dan ging je naar de timmerzolder.
Dat was
uw pakje. Ja. Dat was, en dan ging je daar knutselen, kon je daar knutselen wat je wou en dergelijke. Volkshuis, een mooie tijd als het bij je maakt. Ja. Want het was ook een volkshuis, was het dus zo. Dat in het voorjaar, dan hadden ze daar het lentefeest. En het lentefeest, daar die van Rut was toen de directrice. En het lentefeest, dat was een heel feest. Daar werden stukjes voor ingestudeerd. En dat werd dan buiten opgevoerd. Dat was dan meestal op een sportveld. Of in het Leidse Hout op een sportveld. Of op de Zoeterwoudse Singel sportveld. En daar stond dan dus de lenteboom in het midden. En er was een cirkel gemaakt. En dan was je al weken bezig, het volkshuis, om stukjes in te studeren. En dat was dan eigenlijk een heel verhaal om het lente. En dan dus de meisjes, dat waren dan de wat grotere meisjes, die gingen dan dansen om de lenteboom en van die linten erin en dergelijke. En dat was altijd dus fantastisch, dus de periode.
Maar wie kwamen er kijken?
De ouders mochten dan komen kijken daarnaar. En dan was dat, in het voorjaar, in mei was dat dan meestal.
Ja, ja.
Dan werd dat dan opgevoerd, zeg maar, het lentefeest. En dan voor het feest uit, dus dan was je al weken, was je al aan het repeteren. Maar zeg maar, in de week voor dat feest er was, ging je dan met iedereen die daar aan meedoet, ging je dan bijvoorbeeld naar Endegeest toe. In het Endegeesterbos. En naar het Endegeesterbos, daar stond veel pijpkruid. En dan moest je allemaal pijpkruid plukken. En dan ging iedereen met bossen pijpkruid terug naar het volkshuis. En dan was die hele week, er stonden overal hele grote bossen met pijpkruid in het volkshuis. Dus het werd al helemaal weer in die sfeer opgenomen, zeg maar.
Mooi.
En dat was altijd een grandioos feest. En zonder andere. Onder andere ook hele goede herinneringen aan, want op een gegeven moment, ik mocht graag in die tijd ook de toneelstukjes, daar mocht ik graag aan meedoen. Dus voor diverse stukjes, ik deed soms dan voor 2-3 stukjes deed ik mee. En onder andere, ik was ook op een gegeven moment in een stukwerk uitgekozen, moest ik Poertje spelen.
Boertje
en boerinnetje.
Ja, okay, ja.
Boertje en boerinnetje. Verkleed als boertje met een eiermandje en dergelijke dingen meer. En het boerinnetje, daar moest ik steeds mee repeteren ook. Bepaalde dingen en zo. En dat vond ik prachtig. En ik was als 8, 9 jaar jongen of 10, ik weet niet precies hoe oud ik was. Was ik al verliefd op dat meisje? Ja, ik was al verliefd op dat meisje. Ja. Maar goed, het lentefeest was over. En dat boerinnetje, dat woonde heel erg anders natuurlijk. Ze is eigenlijk nooit. Ik kwam ze natuurlijk altijd wel tegen in de stad en dergelijke. Dus totdat ik op een gegeven moment. Ik was een jaar 6, 47. Ja, in die periode. Toen had ik Engelse vrienden. En mijn Engels is niet best. Eigenlijk helemaal niet kon in Engels. Dus dan ben ik op ouders op herhaling gegaan. En voor Engelse les. En op die Engelse les, daar zat ook dat boerinnetje.
Ach.
Ja. Dus dat boerinnetje. En op dat moment was mijn huwelijk, dat ging al niet echt goed. Eigenlijk heel slecht. Heel slecht. Dus op een gegeven moment,
dan sta je open.
Dus dat boerinnetje en we kwamen er met elkaar in gesprek en dergelijke.
Herkende zij u ook?
Ja. Maar ze sprak nooit tegen me, maar later bleek dat ze heeft slechte ogen en dergelijke. Ze zag nog wel niet. en ik dacht op mijn beurt van een verbeelding heeft ze hoor. Ja, dat ga ik gaan zien. Maar hoe je vaak mensen dus verkeerd... Hoe je mensen dus verkeerd dus dan beoordeelt. Dus op dat moment, nou, okay, hadden we dus dan contact met dat boerinnetje. En dat boerinnetje is mijn huidige vrouw.
Echt waar? Echt waar? Oh, wat leuk!
Ja, dat is mijn huidige vrouw. En dan zijn we dus volgende maand zijn we inmiddels 20 jaar getrouwd alweer. Dus,
jeetje, ja. Wat leuk!
Ja, dus dat...
Zo hoe zie het, je maar hè, hoe het kan lopen.
U begint nou over jeugd, hè, over jeugd, over vriendjes en dergelijke. En dan waar je dan uiteindelijk terecht komt met zo'n verhaal.
Ja, want ik had dus willen vragen van, goh, u begon ineens er straks te vertellen. Ik wilde liever dan maar lang verloofd blijven. En dan wilde ik dus vragen, hoe bent u dus aan uw verloofde gekomen?
Ja.
Ja, maar dat is dus uw ex-vrouw en... Het doet ook niet zo ter zake hoe u daar aangekomen bent. Want dat is misschien voor u een nare periode geweest. Maar dit is wel een leuke aanvulling op het verhaal. Maar ik wil dan toch wel eventjes weten. U bent dus verloofd. U heeft gelukkig een huis gekregen. Maar u heeft net verteld. U moest wat geld inleveren iedere maand.
Ja.
Had u zoveel geld al ter beschikking doordat u goed werk had? Om iedere maand iets in te leveren?
Het was een soort spaarfonds, dus dat bouwfonds, de Nederlandse gemeente. Ja. En daar kon je zelf bepalen hoeveel je daarin lag. En ja, hoe meer geld je dan gespaard had, des te minder hoefde je natuurlijk aan zo'n huis aan te betalen, zeg maar. Want dat had je al gespaard.
Ja.
Dus dat is, nee, het was geen onoverkomelijk bedrag wat je in moest leggen. Nee. In mijn belevenis was het zo dat je zelf kon bepalen, nou, ik betaal zoveel per maand.
Ja.
Dus dat had je zelf in de hand eigenlijk.
Ja. En hoe lang bent u uiteindelijk verloofd geweest voordat u dat huis had?
5 jaar.
5 jaar, oké.
5 jaar ben ik verloofd geweest en ik ben 22 jaar ben ik getrouwd geweest.
En kindertjes gekregen?
Ja, 3.
3 kinderen.
Ja. Maar over die, we hadden nou over die verloving, over die op zich. Het is natuurlijk, ja, je hebt 3 kinderen, dus je kan nooit zeggen dus dat je altijd ongelukkig bent geweest in zo'n huwelijk. Dat is natuurlijk niet waar. Het is ook best wel een periode geweest dus dat je er best wel dus dan gelukkig in was. En nou ja, en als we nou praten over dus de verlovingstijd. Ik had natuurlijk een handicap. Ik had dus de handicap als het gaat om een meisje vragen, vooral als je in de puberteit bent en als je 18, 19 jaar bent, dan is het een probleem natuurlijk als je erg hakkelt. Want dat deed nog steeds. Want dat deed nog steeds in die tijd. Mm-hmm. Dus ja, hoe kom je dan, als je dan een meisje gaat vragen, dan word je zo zenuwachtig. Mm-hmm. Dan ga je nog meer hakkelen.
Ja.
Nou, dan zijn ze gauw op je aangekeken natuurlijk, dat voel je wel. Dus ik had daar het volgende op. Op een gegeven moment, inmiddels zat ik op dansles. En ik vond geweldig dansen. En dan kon ik goed dansen, als ik het zelf. En dan kon ik goed dansen. En op een gegeven moment zag ik daar een leuk meisje. En nou ja, hoe vraagt hij nou een avondje uit? Nou oké. Okay. Toen had je op een gegeven moment, had je toen in de top 40, noem maar even de top 40, was er een versje van de Foreos. Zo heette die groep.
Foreos, de naam zegt me wel. En als u het nummer noemt, weet ik het ook vast wel.
Ja, nou, en dat nummer dat ging van Zeg niet nee.
Oh ja, zeg niet nee.
Nee.
Ja, ken ik ook.
Als je vraagt, nou,
om een zoen.
Dus, toen had ik het zo uitgekend dat je had, zonder s'avonds had je dus vrij dansen.
Eventjes, waar danst u op welke school?
Alphenaar.
Oh, Alphenaar. Ja. Een hele bekende school.
Ja, Alphenaar. En die draaide zondagsavonds vrij dansen, zoals het dan genoemd werd. En nou, oké. Okay. En ze draaide altijd dezelfde serietjes, nummers, zeg maar. Dus op een gegeven moment wist ik ook, bij dat serietje, de volgende serie.
Dan...
dus toen op een gegeven moment toen kwam, wist ik, nou komt dat nummer. Nou, toen ben ik haar gaan vragen. En tijdens dat dansen, tijdens het zingen, heb ik gezegd, zeg niet nee. Ik zei, nou, dan kreeg ik nee zeggen. Mag ik je thuis brengen? Nou ja, en zo slaap ik heel
leuk. Ja,
al zingend. Want als je hakkelt... Dan
ik wou net zeggen, dat is bekend hè. Als je zingt, dan hakkel je vaak niet hè.
Nee, ja. Nee.
Oh, wat goed bedacht van u.
Ja.
Heel goed bedacht.
en zo is het aangekomen. Dus eerst 5 jaar verkering en toen getrouwd.
Ja.
Dus dat, ja.
En danst u nog wel eens?
Niet meer.
Nee?
Niet meer.
Nee. Houdt uw vrouw van dansen?
Ja.
Oh, dat wel.
Sinds met mij had wel, ja.
Ja?
We hebben samen ook op dansles gezeten.
Oh, ja.
Ja, we hebben samen ook op dansles gezeten.
Leuk.
Ja. Mijn ex kon wel heel goed dansen. Ja, die kon wel heel goed dansen.
Ja, ja, ja. Leuk.
Mijn vrouw, die, ja, ze kan wel dansen, maar niet zo goed. Niet zo
nee,
goed,
nee,
niet zo.
Nee, nee.
Maar ze kan wel dansen, ja. Ja,
ja.
Ja. Ja, ik weet niet, ik ga wel steeds afdwalen.
Ja, dat geeft niet. U vertelt heerlijk. Wij genieten toch, met volle teugen zelfs. Ik ga gewoon eventjes kijken van, want we hebben het over de vriendjes gehad en schoolperiode en... waar wij ook wel naar geïnteresseerd zijn is van hoe was het met de sociale contacten en dan bedoel ik ook met de buren of met de familie. Kwamen die bij u over de vloer of ging u op bezoek bij opa en oma of hoe was dat in die tijd?
Nou, in die tijd was het een zolenstadje. We gingen dus elke zondag was dat dan wel, want vader werkte de hele week natuurlijk en moeder die was thuis. Maar die had, om dus een beetje bij te spijken, had mijn moeder een paar, wat ze toen dus noemde, werkhuisjes. Oh. Dus die werkte 2 halve dagen een aantal uren om dus het gezin draaiend te houden. Want u moet zich voorstellen, dus vlak na de oorlog, mijn vader die is, ik geloof ruim een half jaar is die, heeft hij niet gewerkt, is hij ziek geweest.
Door die ziekte?
Ja, en toen kon hij dus weer gaan werken. Nou ja, en toen in die tijd was mijn broer, die zat op de ambachtsschool. Die leerde voor automonteur. Mijn zuster zat op de huisartsschool. Dus ja, alleen mijn vader zorgde voor inkomen. Dus mijn moeder moest dan ook wel bijspijken om het een beetje goed te hebben, om een beetje redelijk goed te hebben. Dus zo ging dat dan in die tijd. Toen mijn broer ging werken, moest hij dan kostgeld betalen, zoals het dan heet, en mijn zuster ook. En dus toen werd het al weer een stukje beter, zeg maar. Werd er weer een stukje beter, dus in die periode. Maar als het nou gaat om de dus familie, dan was het zo dus dat je zondags bijvoorbeeld, dan zondags, ja, als ik het al denk.
Een goede herinnering of?
Nou,
je lacht er zo heerlijk bij.
Eigenlijk word ik een beetje cynisch dus dan wel lachen, want het was namelijk zo, mijn moeder was strenger voor het, dan mijn vader niet. Mijn vader die was niet gelovig. Maar ik moest dus wel. Zondagsmorgens moest ik naar de kinderkerk toe, om 10 uur. En dan kwam je dus naar...
Welke kerk was dat? Dat is
de Kooikapel. De Kooikapel. Wat nu de Bethlehemkerk
is. Oh, ja.
In de Driftstraat. Daar. Dus daar moest ik dan heen. Daar had je dus een wijkgebouwtje. In dat wijkgebouwtje had je dan een kinderkerk. Nou, oké. Dus daar moest ik dan heen. En dan kwam ik thuis. En dan moest ik om 1 uur... Moest ik mij weer melden bij de zondagsschool. Zondagsschool de Graankorrel.
De Graankorrel?
Ja, de Graankorrel heette die dus die zondagsschool. En het is ook nog een poosje geweest. Was op een gegeven moment, waardoor dat daar kwam, dat weet ik niet hoor. Maar in elk geval het Leger des Heils, wat later zich op de Hooijegracht ging vestigen. Tegenover het Elisabeth ziekenhuis.
Ja.
Daar had je dus, u weet het nog, het Leger des Heils, waar het Leger des Heils
was? Nee, ik kom niet uit Leiden.
Oh.
Maar het Elisabeth...
Daar hadden ze dus een eigen ruimte, dus het Leger des Heils. Maar voordat ze daar zaten, en waarom, dat weet ik niet, maar hadden ze dus hun lokaal bij Scheepswerf Boot. In het schaflokaal van Scheepswerf Boot. En dat was om 5 uur. Dus u moet zich voorstellen dat ik een paar jaar, dat ik meegemaakt heb, dat ik dus 10 uur... In de kerk, 1 uur.
Zondagsschool.
Zondagsschool. En om 5 uur moest ik naar het Leger des Heils toe. Het Leger des Heils. Maar dat is maar 1 of 2 jaar geweest. Want toen ging het Leger des Heils, dat ging weg daar bij de Scheepswerf, waarschijnlijk naar de Hooijegracht toe. En toen bleven die 2 nog over. Maar die heb ik tot mijn 12e, 13e jaar heb ik die 2 dingen moeten doen. En dat gaf mijn ouders even rust, want ziezo is die. Want daar ging het volgens mij om.
Ja.
Nou, dan kwam ik uit zondagsschool. En dan, dan was opa die kwam dan, want opa die was dus de weduwnaar van mijn vaders kant.
Waren dat ook echte Leidenaren, uw ouders en uw grootvader ook?
Ja, ja, ja. En mijn vader is opgegroeid in de Lange Straat.
Langestraat.
Dat is.
Ja, ik weet het.
Dat is daar in de Oosterkerkbuurt.
Daar is de Zijstraat.
Ja, en mijn moeder die is opgegroeid eerst in de. Hoe heette die straat nou? Nou ja, achter het plantsoen. Mm. Achter het plantsoen en later zijn ze verhuisd naar de Oranjegracht. Mm-hmm. En daar is mijn moeder is daar opgegroeid op de Oranjegracht.
Want wij zeiden, Sierikzee is best wel een bekende Leidse naam, hè?
Ja.
Je hebt bijvoorbeeld woningbouwvereniging, of inrichting, wat hadden we nog meer, loodgietersbedrijf. Bent u daar familie van of niet?
Nee. Okay. Het is wel zo, als ik een Zierikzee tegenkom en het zijn dus bouwvakkers of ze hebben aanverwante dingen met bouwen, dan is het meestal wel, dan moet ik graag verder, dan ga ik, hoe heet jij dan?
Ja, ja.
Mm-hmm. En als er dan een Luc, een Cornelis in de familie voorkomt, dan moet ik, dan ga ik
dan is het, zeggen van, ja, van, ja. Van ben je er een van die
ja, dan ja, ja. Ben, ja, nou dan komt het er meestal wel uit dat het dan dus familie is op een of andere manier, ver weg dan wel,
ja, ja.
Maar dat het wel familie is, ja, ja dat het ja. wel familie is,
ja.
Dus dat, maar dan gingen we dus die
opa, die kwam op bezoek,
daar opa, was ja, ja, opa die kwam dan om de paar weken, want opa die had vier kinderen en dan om elke zondag ging hij bij een kind, ging die eten, ja. Hij was weduwnaar. En die man zorgde niet goed voor zichzelf. En dan ging hij dan, kreeg hij dan op die zondag kreeg hij dan goed te eten. Kreeg hij ook een beetje wat eten dat mee voor de maandag. Maar als opa er, dus toen kwam opa, dan werd er een borreltje gedronken. En dan werd er gegeten. En dan, nou ja, als opa er was, dan gingen we niet weg. Maar die andere zondagen, dan gingen we naar een tante of naar mijn oma toe. En, ja, en dan moest ik mee, of ik daar wou of niet.
Ja.
En als ik dan, en als we dan naar mijn oma gingen, en die woonde in de Magdalena Moonstraat, en fietsen of auto, mijn moeder kon niet fietsen, dus dat was lopen, dat was vanaf de Vermolenstraat, lopen naar de Magdalena Moonstraat. En dan zat je bij oma, en ja, en als ik het nou zie, dus bij mijn eigen kleinkinderen, dan dan was dat, ja, dus geen wonder dat je met tegenzin erheen ging.
Ja, wat moet je doen?
Want je kwam dan dus daar binnen, dan moest je aan de tafel gaan zitten. En dan was er een sigarenkistje met ansichtkaarten. En dan kreeg je dat sigarenkistje voor je neus. En dan moest je eigenlijk dan maar
dus
dan mee bezighouden. En dan kreeg je een kopje thee. En of ik er nou bezwaar tegen maakte of niet. Of dat hij zei, dat wil ik niet. Niks mee te maken. Ik kreeg een kop thee met melk erin. En ik vind het nog vreselijk. Ik vind het nog vreselijk. Maar ik moest het dan opdrinken. Nou, en andere zondagen, dan gebeurde het ook wel. Dan gingen we naar een tante toe. En daar mijn moeder een van de oudste was, was het als we naar een tante gingen. Die hadden altijd wel dus kinderen, dus kleine kinderen. Dus dat vond ik wel leuk.
Ja,
dan kon je met die kinderen spelen.
Ja.
Kon je met die kinderen spelen.
Ja.
Dus dat vond ik dan wel leuk. Maar als we naar mijn oma moesten, oh, daar zorg ze tegenop. Daar zorg ze tegenop. Maar ja, oké, dat is ook. En verder, als het gaat om sociale contacten en familie. Ja, je had dan de bekende. Dus dan verjaardagen. Als het er eentje jaar was, dan kwam de hele familie. Er kwam de hele familie, die kwamen dan en dan. Een pakje koffie en dan werd er een borreltje geschonken. Zo. Zonder sigaar en sigaret op tafel. Kan je daar niet meer voorstellen? En dat, was dan het verjaardagsfeest. Wat ook jammer genoeg, dat vind ik wel jammer hoor. Dus ook, dat slaat helemaal weg,
ja.
die verjaardagsfeesten.
Sommigen vieren hun verjaardag niet meer. Nee.
Ik zie dan mijn eigen kinderen dat ja, eigenlijk vieren ze dan omdat wij willen ze dan komen feliciteren. Oh, nou, kom dan maar, weet je, op die datum. Want ja. Ik vind het echt niet leuk meer.
Want hoe oud zijn uw eigen kinderen?
Die zijn nu. Mijn oudste dochter, nee, ik weet het wel. Mijn oudste dochter is 49. Mijn tweede dochter is 47. En mijn zoon die is 45.
Okay, en die wonen hier ook in Leiden in de buurt?
Nee. Dus mijn oudste dochter die woont in Zuid-Frankrijk.
Oh. Leuk vakantieadres.
Ja, is dat. Ja, maar. Maar als je dat, ja, weet je wat het is, zo niet ver, zo over een half uurtje rijden bij Nice vandaan. Om een idee te geven waar ze zitten.
Ja, dat is toch wel
een stuk. Want zo in Opio, heel onbekend plaatsje. Prachtig mooi huis, op een berg, 300 meter hoog. Bos om de heen, daar ergens een huis. Maar ja, als je daar zit, als je geen auto hebt, dan kan je geen kant heen. Dan ben je gevangen in je eigen omgeving, als het ware. Dus ja, we zijn er 10 keer wel geweest, daar gaat het nou niet om. Maar ja, echt vakantieadres, nee, dat is het niet. Je gaat voor de kinderen eigenlijk dan, en voor de kleinkinderen.
Te zien, ja.
Maar om te zeggen van ik ga daar echt dus dan genieten van de omgeving, ja, die heb ik daar wel gezien.
En die andere twee wonen die wel in de buurt?
Ja, die, dus mijn andere dochter die woont in Oegstgeest.
Oh.
En mijn zoon die woont hier in Leiden.
Oh, leuk. Ja. En dan hoeveel kleinkinderen?
11 kleinkinderen.
11?
Ja,
maar.
11 kleinkinderen. Ja, daar ziet u ze.
Ja, ik zei net al, nou heeft in ieder geval kinderen en kleinkinderen zo te zien.
ja.
Leuk.
Ja. Nou, we hebben 11 kleinkinderen. En dan zijn er nog, ja, wat wij dus noemen aangewaaiden. Want je natuurlijk, wat tegenwoordig ook is met scheidingen.
Ja,
scheidingen en dat dan een andere partner die neemt dan de kinderen mee.
Ja, die heeft ook mee. Ja, dat
maar
is,
ja, die zit er ook weer opa en oma tegen.
Ja,
dus
leuk.
Dat is prima hoor, dat is er altijd
doen. Leuk. Dan is het een teken dat het goed gaat, toch?
Ja, inderdaad.
Er moet geen onderscheid zijn.
Ja.
Nee.
Dus dat...
Mooi.
Mijn mooie...
Ja, lekker stel.
Ja,
mooie
ja.
meid.
Maar dan heel, heel gelukkig mee.
Ja, leuk.
En vooral die 4 boefjes daar.
Ja. Maar zijn die nog zo klein of zijn ze nu al een stuk ouder?
Er zit een jaartje zit ertussen. Ja, tussen deze.
Oh, het is nog niet zo oud deze foto.
Nee, is ongeveer een jaar. Het is ongeveer een jaar geleden dat deze genomen is.
Leuk, ja.
Ja.
Grappig. Ja. Ik stel voor dat we even stoppen.
Ja? Zal ik dan een vers pakje tekenen?
Maar het is misschien wel leuk om even te, voor ons in ieder geval, om te weten. U was dus op die ambachtsschool en daar kreeg u verschillende stukjes van bepaalde vakken te leren. Maar uiteindelijk timmerman.
Ja.
Hoe bent u aan uw werk gekomen?
Hoe ben ik aan mijn werk gekomen? Nou, dat was toen het was geen probleem. Ze stonden, want de heren aannemers, die stonden echt in rijen. Voor de ambachtsschool toen
bestaat.
Ja, nou ja, de overdrijving
ja,
een beetje.
Goed.
Maar geen probleem. Je kon werk krijgen.
Okay.
Dus dat was dan meestal zo. Ik kreeg bijvoorbeeld van mijn onderwijzer. Die zei toen tegen mij van... Dan ga jij maar naar Van 3 toe. Dat was een aannemer.
Van 3?
Op de Herenstraat. En dus dan zou je wel aardig uit de weg kunnen. Oh, oké. Dus ik ben daarheen gegaan. Eerst thuis gezegd, ja, ik ken bij Van Triet, ken ik aan het werk komen. Toen mijn vader. Nou. Maar het is in de bouw was het toen zo, in zekere mate is het nog wel zo, dat als je dus in de bouw, als je dus een bouwwerk, maar als een aannemer, die heeft dan een vast clubje mensen. Maar heeft hij dan een bepaald bouwwerk waar hij meer mensen mee nodig heeft, dan neemt hij links en rechts.
Om de aannemers.
Is het werk klaar, dan worden die mensen ontslagen. Dat was toen de staat heel normaal hoor, de bouw. Was helemaal geen punt. Dat gebeurde gewoon zo. Dus dat naar bazen toe gaan, dat was voor mijn vader niet vreemd. Want die ging van het ene karwei, dan was er bij een baas een jaar. En dan was dat klaar en dan ging hij naar een andere baas of wat dan ook. Of hij ging mee, dat gebeurde ook wel. Want dat was nou maar net. Dus ik vroeg al mijn vader, pa, ga je mee? Want ik moest solliciteren bij Van Driet voor een baantje.
Zegt u nou Van Driet met een T erachter?
Van Driet.
Van Driet.
Oh, van Driet. T, comma, en dan R, hoofdletter R en dan Van Driet.
Ja.
En pa, ga je mee? Want daar zo, ja, joh, dat moet je ook leren. Heb ik ook moeten leren. Je gaat je gang maar. Dus ik moest naar Van Driet toe. Nou, ik kom daar al, nou zo en zo. Ik word gestuurd door meneer Ouwekerk. En want u zou het werk voor me hebben. Ja, oké. Okay. Nou, dit nou, was gauw beklonken. Ik kon aan de slag. En daar heb ik 5 jaar gewerkt. tot, daar heb ik echt mijn vak geleerd ook hoor. Want je bent wel op een ambachtsschool en dan leer je omgaan met materiaal en met gereedschap. Maar natuurlijk echt je vak leren.
Uitvoering is wat anders.
Dat is wel heel wat anders natuurlijk. Dus hoe gaat het dan in de bouw? Je krijgt dan een maat. Dus een maat krijg je dan van een collega. En nou ja, goed. En die is ouder dan meestal. En die moet jou dan... Jij bent eigenlijk het hulpje van die... Mm-hmm. Maar op zo'n manier... Dan moet je dan het vak leren. Dus de dingen dan opnemen en dergelijke. En bij die van Driet heb ik goed mijn vak geleerd. Daar heb ik echt bij mensen gewerkt. Dat waren ook vakmensen. En die leerde je wel dus hoe het moest en hoe het niet moest. Ja. En daar heb je ook, dat hoef je nou niet meer mee om te komen. Want toen ik ging werken, toen ging ik 15 gulden per week verdienen. Was niet slecht hoor, in die tijd. Was niet slecht voor een leerling timmerman. Ging 15 gulden de week verdienen. En... ja, ik werd dan bij een collega geplaatst, maar op een gegeven moment bijvoorbeeld, als ik dan iets gedaan had, iets gemaakt had, zeg maar, en het was niet naar zijn zin, dan zei hij, wat heb je me nou geflikt? Wat heb je me nou, kijk nou wat je doet, dit en dat. En dan had hij allerlei op- en aanmerkingen van. En dan kon ik het overnieuw maken. Nou, maar voor 15 gulden per week kon dat wel. Hmm. Maar als je dus nu gasten hebt, beginnen ze met het minimum jeugdloon. En dan zitten ze toch al gauw, kosten die gasten. Die kosten zo 8 tot 1000 euro dus per maand. Ja, en dan laten ze natuurlijk die gasten niet zo gauw overdoen.
Nee.
Dus dat als ze gaan werken nu, nou ja, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar. Dus de meeste eer dat ze gaan werken. En toen was je 15 jaar.
Ja. Ja.
Dus ik heb echt het vak geleerd, nou ja, van van begin af al, zeg maar. Dat echt, als ik het niet goed deed, moest ik gewoon overmaken.
Ja,
zo simpel is het. Ja. Dus dan ga je wel je best doen. Ga je wel je best doen.
Ja.
Dus dat was wel. En vandaar heb ik op een gegeven moment ben ik daar. Ik heb hoofdzakelijk, ik heb zo bij elkaar heb ik zo'n 15 jaar heb ik in de bouwwereld gezeten. En toen ben ik gaan werken bij de gemeente, ook als timmerman.
Ja?
Ja, ook als timmerman. En daar kwam ik te werken op de Stad Timmerwerf hier zo. Want die functioneerde daar toen. En daar heb ik 5 jaar dus getimmerd. Toen kon ik had ondertussen vanuit de ambachtsschool, toen ben ik gaan werken, maar 's avonds moest ik naar de avondschool om dus je nog meer dus te perfectioneren.
Ja.
En daar had ik een aantal dus papiertjes gehaald op die avondschool. Maar ja, ik deed er verder niks mee. En toen was ik bij de gemeente. Was ik dus aan het timmeren. En toen kon ik solliciteren op een baantje van opzichter bij volkshuisvesting. En dat heb ik toen gedaan. En daar ben ik toen aangenomen. En daar heb ik 20 jaar heb ik bij volkshuisvesting gewerkt. Maar het was dan een baan, ik begon daar. En toen was het dus zo, toen had je dus VPW, heette dat die regeling, verbetering particuliere woningen. En dat hield dan in dat mensen die bijvoorbeeld een vooroorlogse woning hadden, dus gekocht, toen had je dat. Je moet dus nagaan, dat was toen in de... eind 70 jaar, dus zeg maar vanaf 75 zo'n beetje. Toen gingen mensen huizen kopen. De woningnood was over en mensen konden toen huizen kopen. Dus ik ging er toen huizen kopen, maar meestal vooroorlogse huizen. Maar die moesten opgeknapt worden. Dus een deugdelijk toilet moest erin komen. Keukens waren verouderd. Er was vaak in die oorlog zo nog geen douche of wat dan ook aanwezig. En dat gingen dan de mensen die kochten zo'n huis, die gingen dat erin aanbrengen. En als ze dat deden volgens de normen van de bouwverordening, dan konden ze een subsidie ervoor krijgen. En dat moest ik dan beoordelen.
Ja.
Dus ik ging dan bij die mensen op huisbezoek. En dan zeiden die mensen, nou we willen dit, zo en zo. En dan zei ik van nou, dat kan. Als je het nou zo doet en zo doet en je houdt je al die maten, dan krijg je daarvoor een subsidie. Nou, en dat heb ik lang, een jaartje of 12 gedaan. Een jaartje of 12.
U zijn net 20.
20.
Ja, nee, totaal.
Oh, totaal.
Totaal. Okay. Want daarna, want op een gegeven moment was, ja, zeg maar, al die oude huizen waren opgeknapt. Dus de meeste. Mm-hmm. Dus er werd die regeling die werd opgegeven. En toen werd ik gezet op, of tenminste dat vroeg mijn baas toen destijds aan, van joh, zou jij niet, hoe heet dat die wet nou? Nou, die gehandicapte regeling.
Met gehandicapte.
Ja. En dan kan ik niet zo uit die naam komen. Maar ja, doet er niet toe. Zou jij dus die gehandicapte regeling willen doen? Maar dat hadden andere collega's van mij, die hadden dat er zo'n beetje bij gedaan, bij hun werk. En ik hoorde daar altijd, nou ja, geen prettige dingen over. Dus ik dacht, ja, dan krijg ik dat in mijn schoenen geschoven. Dat, dus ik zeg, nou, ik wil het wel gaan doen. Ik zeg, maar voor een half jaar. Ik zeg, als het me niet zint, ik zeg, dan stop ik ermee, hoor. Ja, maar dat lig jij wel. Dat lig jij wel. Dus dat werk. En, nou ja, goed, ik ben dat ook gaan doen. En ik moet u zeggen, dat was op mijn lijf geschreven.
Echt waar?
Ja, ja. En waarom? En waarom? Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Er zit misschien een beetje opschepper, maar er zit toch ook wel een beetje, een sociaal werker zit er ook wel in mij. En, nou ja, en dat hield het eigenlijk ook vaak in. Dus ik kwam dus bij de mensen, die wilden dus aanpassingen hebben of wat dan ook. Zou dat verhoogd toilet kunnen zijn of wat dan ook? Of, nou, laat ik het zo zeggen, het ging vanaf een verhoogd toilet tot aan een totale verbouwing van een woning. Dat lag daarbij net hoe zwaar iemand dus gehandicapt was. Dus dat in die fasering zat. Dus je kreeg eigenlijk vrij intiem contact met die mensen. Over allerlei dingen. Ze moesten dus hun problemen vertellen en dergelijke. Nou ja, en dat werk heb ik de laatste 12 jaar gedaan. Dus die wet voorziening gehandicapten,
ja, BVG. Net. Ja, ik zei het net, maar u hoorde me niet. Maar dat maakt niet uit.
BVG. Nee. Wet voorziening gehandicapten. Ja, dus de bouwtechnische kant.
Ik kom straks na ons verhaal even daarop terug. Want dan ga ik even iets anders vragen, maar dat doet er nu even niet.
Oké, maar dat ik ging dat doen. U moet me onderbreken als je dat hoort er niet bij, maar dat moet ik zelf. Ik ging dat doen, dat werk. En toen ik dat ging doen, toen was het een rijksregeling. Dus het was een regeling van het Rijk. Dat hield dan in dat, simpel gezegd, als ik bij iemand kwam en die had een verhoogd toiletje nodig, dan zei ik, oké, u komt er voor een aanmerking voor het verhoogd toiletje. Maar dan moet ik u wel vertellen, u moet blij zijn als die over een half jaar, als die geplaatst gaat worden. Dat moet ik dan zeggen. Want als ik dan thuis kwam met mijn bevindingen op mijn kantoor, moest ik daar een rapport van schrijven. Dat rapport ging dan via mijn bazen. Nou, ging uiteindelijk naar Den Haag toe. Den Haag gaf een beschikking en dan kwam ik terug. Nou, en dan waren we al weer verder. Dus zo ging dat. Ik schaamde me dood. Ik dacht, moest zeggen tegen die mensen. Ik schaamde me dood. En ik heb ook wel meegemaakt dat als dan zo'n beschikking terugkwam, dan uiteindelijk, er waren de mensen inmiddels overleden, weet je wel.
Ja.
Ik denk, nou, dat moet toch anders kunnen. Dat moet toch anders kunnen. Wat heb ik gedaan? Ik op een gegeven moment, dus mij bekende, hij betrekken kleine aannemertjes en installateurs. Drie installateurs, drie aannemertjes. Ik heb een aantal werkzaamheden die vrij regelmatig terugkwamen. Dan moet u denken aan een verhoogd toilet, beugeltjes plaatsen. Een doekstel, zulke soort dingen en dergelijke. Had ik op een rijtje gezet, had ik gezegd, jongens, als jullie trek hebben in dit werk, want u werkt al regelmatig voor ons, als je trek hebt, dan moet je er prijsje achter zetten. Ik zeg, dan ga ik die prijzen aanpassen. Ik zeg, als jullie dat willen doen, is dat prima. Ik zeg, maar dan gaat het op mijn voorwaarden en dat is dat je moet, als je opdracht krijgt, moet je dat binnen 3 weken plaatsen. Heb je er geen tijd voor? Moet je me vertellen. Want dan ga ik naar een ander toe. Wees niet bang dat die bij je terugkomt, dan hoef je niet bang voor te zijn.
Ja.
Maar ik wil gewoon dus dat die mensen dan. Dus die, nou, oké. Zij hebben dus die prijzen gezet. ik heb daar mijn prijzen van gemaakt. Het einde dat ik dacht van ja, wacht even. Een beetje gemiddeld, zeg maar. En dat aan die gasten gegeven. Plus, er kwam nog wat bij. Ik zeg maar, er zit er nog één maar op de hoek. Zijn hebben jullie dat werk uitgevoerd? Ik zeg, dan moet je de rekening vasthouden. Ik zeg, want als ik geen beschikking heb...
Maar dat zeggen, de toestemming moet
ik... Als ik geen beschikking heb, kan ik geen geld betalen. Ik zeg, dus dan moet je die rekening houden. Ik zeg, komt die beschikking, zijn ik je in. En dan kun je direct, heb je ook snel... Nou, oké. Okay. Nou, daar gingen ze mee akkoord. En dat liep als een trein. Dus ik had... ik ging dus naar de mensen toe. En ik zei dan tegen de mensen van... Nou, oké, okay, de verhoogd toiletje. Hé, hey, mevrouw, over 3 weken staat hij er. Nou, en dan kwam ik op kantoor. En dan zei ik tegen de instructeur of tegen de aannemer... Joh, binnen 2 weken moet je daar en daar dingen zetten. Heb je er gelegenheid voor? Ja. Dus dat had ik zelf ook nog even spelen, snap je?
Ja.
Nou, dat ging goed. Dat liep als een trein. De mensen binnen 3 weken de spullen.
Mooi.
Ja. Dat ging. En die gasten die hadden dus de werk. Want het was ook zo. Die kleine aannemers of die installateurs, die hebben ook vaak dat de mensen dan bijvoorbeeld halverwege de middag komen ze terug. Want dan zijn ze klaar met de productie. Ja. En dan konden ze zeggen, joh, ga nog even een beugeltje zetten daar zo. Dus daar waren ze hartstikke blij mee.
Maar heeft u ook wel eens gehad dat u geen toestemming vanuit Den Haag kreeg?
Nee, ik was natuurlijk wel zeker van mijn zaak.
Ja, ik
was natuurlijk wel zeker van mijn zaak. Want je moet je ook voorstellen, ik had het net over het ging van een verhoogd toiletje tot een totale verbouw. Ja, als ze daar om ging kijken,
ja,
dan kon ik natuurlijk niet.
Maar juist
want
dan
hadden we het over klussen van soms wel... 60.000, 70.000 gulden. Dus toen in die tijd. Ja. Dus dat, ja, dan moest ik, dan kon ik geen risico mee.
De nagelvaste dingen, die vast.
Ja, de simpele dingen, zeg maar. Ja. Dus die kon ik dan.
Ik ga straks nog wat vragen. Maar eventjes terug. U heeft eerder in het gesprek gezegd van er was woningnood. Nu vertelt u van op een gegeven moment in de jaren 70 gingen mensen huizen kopen. Ja. Heeft u ook nog iets te vertellen? Over de kraakwoningen, want ik was er toen niet hoor, maar het schijnt dat er ook een periode is geweest in Leiden dat er veel gekraakt werd.
Ja.
Bent u zich dat bewust? Weet u daar iets over te vertellen?
Nou, daar weet ik zoveel van te vertellen, dus dat je had wat nou zo direct in me opkomt, dat is dan eigenlijk dus dat je dus aan de Morsingel, dat is tegenover het Museum van Volkenkunde, daar stond, toen de tijd stond daar een rijtje herenhuizen. En om wat voor reden dat nou was, dat weet ik eigenlijk niet goed. Maar in elk geval, op een gegeven moment stonden die herenhuizen, die stonden allemaal leeg daar zo. En daar heb toen een heel krakersbolwerk in gezeten. En ja, en wat ik daarvan weet is ja, dat hij nog wel eens een beetje rotzooi schopte en dergelijke in de stad. Maar ja, veel meer kan ik daar niet over vertellen, nee.
Bij u in de buurt was dat niet? Bijvoorbeeld bij de Oranjegracht of op nee. Die plekken niet? Nee.
In de Kooiwerk woonde zeker niet.
Nee.
En in de Oranjegracht of daar die buurt, dan zou je er best wel een paar panden gehad hebben. Waar krakers in gezeten hebben, dus zeker wel. Want het was toen ook een vervallen uitbeweging daar.
Ja.
Die Oranjebuurt, maar... Dat,
want die was echt vervallen, hè? Terwijl de Kooi was toen de tijd best een goede buurt
ja,
in die periode.
Dus de Kooi was een, het werd ook wel een rode buurt genoemd.
Rode buurt? Okay.
Rode buurt, omdat ze veel...
PvdA, hè?
Ja, okay. SDAP'ers werden ze toen genoemd.
Okay.
Maar het was een keurige arbeidersbuurt. En de grachten... Oranjegracht en hoe die gracht allemaal heten mogen. Ja, die raakte toen in verval. En ja, dat kon je ook goed zien ook op een gegeven moment.
Ja.
Dat het allemaal in verval raakt.
Mooi. Nou, u heeft hard gewerkt, gezien uw verhaal. Had u nog tijd voor, ik noem maar, het verenigingsleven?
Ja.
Natuurlijk had u uw vrouw en uw kinderen.
Ja. Maar ik ben, als het gaat om het algemeen verenigingsleven, dan gaat het over sport. Ik was altijd erg sport-minded geweest. En ik heb diverse sporten gedaan. Ik heb onder andere aan waterpolo gedaan. Heel kort. Oh. Ja, heel kort. Ik heb getraind toen voor waterpolo. Ik vond het best een leuk spel op zich. Maar op een gegeven moment toen ik in het wedstrijdverband, toen vond ik het gemeen. Trappen onder water, onder water trekken en zo, zo dingen meer. En daar kwam ik slecht tegen. Dus dat heb ik heel kort gedaan. Ik heb een heel kort poosje heb ik gevolleybald. Vond op zich wel niet zo geweldig. Toen ben ik op, ik woon dus in een kooi. En daar had je dus een korfbalvereniging. Ficus Orientis. En daar ben ik, een jaar of twee, drie ben ik daar lid van geweest. Van Ficus Orientis, bij de korfballen. Maar toen op een gegeven moment werd ik dus gerouilleerd.
Ach.
Ja, dat kon, ja, ook weer zoiets. Dus tijdens een wedstrijd, ik was helemaal niet zo'n ik speelde het 6 of het 7 nog, dus van Ficus toen de start. Maar dan is het zo, u kent het spelletje korfbal?
Ja.
Nou, dan word je dus afgedempt.
Ja,
Nou, oké. En er stond eentje tegenover me. En die vond het leuk om mijn broekje te trekken of om mijn shirtje te trekken. Mm-hmm. Wat je wel eens ziet dan met, dus dan met voetballen nou, zulke soort dingen. Dus ik had hem al een paar keer gewaarschuwd. Ik had al een paar keer gezegd, joh, dat moet je niet doen, dat vind ik niet leuk. Dat hoort er niet bij. Wat je grijns naar me van, oké. Nou, en toen deed ik nog een keer of twee, drie keer. Ik zei, joh, dat is de laatste keer dat ik je waarschuw. Nou, en hij flikte het weer. En ik draai me om en hij ziet mijn gezicht. En hij wordt zo bang, hij rent van het veld af. Ik achter hem om. En hij loopt naar de kleedkamers toe. En ik ook. En nou ja, en dan leggen we dus de rollenbollen naar die kleedkamers. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk.
Dus tijdens het spel.
Ja, tijdens het spel, ja. Dus ik werd gerouilleerd. Dus ik werd gerouilleerd van de bond. Ik mocht niet meer een competitie mee doen. Ik had dan ook geen zin om lid te blijven van die vereniging. Dus ik heb dan ook bedankt voor die vereniging. En toen in datzelfde jaar, dan moet je je voorstellen, dus dat ik was toen destijds. Het was dus zo, waar komt die drift vandaan? Hè? Of waar komt dat vandaan? Dus dat. Nou ja, eigenlijk heel simpel. Ik heb u verteld dus dat ik hakkelde. Nou, en wat krijg je dan? Wat krijg je dan als je hakkelt? En er zijn problemen op school of op straat. Dan gaan ze je nadoen. Nou, er was gewoon maar één oplossing. En dat was op de vuist
gaan. Losgaan.
Want ik kon het niet verwoorden. Dus daar ging ik erop los. Ja. Nou ja, en dat neem je dan mee als het ware. Dat gebeurde dan ook met dat korfbal. En toen hetzelfde jaar van dat ik had bedankt voor die korfbal, een vriendje van mij, die werkte bij de Belastingdienst, maar deed in zijn vrije tijd, was hij correspondent voor het Leidse Dagblad. En dan werd hij naar sportverenigingen gezonden of verenigingen die een feestje organiseerden. En dan per geplaatste regel kreeg hij 2 cent voor die dingen. En die kom ik tegen en, joh Arie, waar ga je naartoe? Ja, hij zegt, ik moet naar een gewichtheidswedstrijd toe. Hij zegt, daar moet ik verslag van durven maken. Ik zeg, joh, ga met je mee. Ja, dat is goed. Dus ik ga met hem mee en ik zit te kijken en dus naar dat gewichtheffen. Ik denk, dat is nou wat voor mij.
Oh, echt?
Dat is nou wat voor mij. Nou, en ik heb toen gelijk diezelfde avond de grote man. Dus die daar toen was, dat was Siem Stokkel. Ooit wel eens van gehoord?
Nee, Siem Stokkel.
Nooit van gehoord, oké. Nou, daar ben ik heen gaan. Ik zeg, dat was toen een meneer voor mij natuurlijk. En meneer Stokkel, dat kan ik ook. Ja hoor, je
kon. Stokkel?
Stokkel, Siem Stokkel. Ik zeg, kan ik ook de lid worden? Ah ja hoor, aan je kom. Nou, ja, geen probleem. Nou, ik ben lid geworden van die club. En ik heb dankzij de sport. Heb ik heel veel bereikt, weet u dat? En dat was onder andere, het was niet alleen sportief, maar later had ik er ook veel aan, omdat ik dus na mijn actieve sportcarrière kwam ik in bestuur terecht en daar heb ik veel aan gehad. Daar heb ik veel van geleerd. Maar wat betreft mijn actieve sportloopbaan, nou ja, ik trainde net een jaar en toen werd ik jeugdkampioen van Nederland.
Oh.
In mijn klasse, dat heb ik 5 jaar volgehouden.
Goed.
Daarnaast ben ik kampioen tweede klas geweest. Ik ben kampioen eerste klas geweest. internationaal een paar wedstrijden getild. En, nou ja, en dat, dat heb ik dus volgehouden tot ik, totdat ik 30 was. En toen ben ik met actief ben ik gestopt. En toen rolde ik al heel snel in bestuur.
Van sportvereniging.
Ja, dus van die keursportvereniging. Hmm. En nou ja, en eigenlijk nog sneller de werkvoorzitter. Ik was een van de jongste voorzitters. Ik geloof dat ik, ja, ik was 29 of 30 jaar was ik voorzitter van die vereniging. Nou, en daar heb ik, ik zal u eerlijk vertellen, ik heb dus van die periode na mijn actieve sportperiode heb ik veel van gehad. Veel van geleerd en ik deed dat met plezier. Organiseren, regelen, nou ja, een beetje als sociaal werk. Dus dat lag me wel. Dus eigenlijk heb ik daar nog veel meer aan gehad. Toen heb ik uiteindelijk heb ik daar mijn later, in mijn latere, dus de loopbaan van, dus toen ik opzichter was. Mm-hmm. Want ik weet nog goed, ik ging toen solliciteren bij volkshuisvesting. En ja, toen kreeg ik te horen dat ik moest naar mensen toe en dergelijke dingen, met mensen praten. Kan jij met mensen omgaan? Dus kan jij met mensen omgaan? Ja, ik zeg, wat moet ik daar nou op zeggen? Ik zeg, ik kan je alleen dit zeggen. Ik zeg, ik ben dus voorzitter van een krassportvereniging. Ik zeg, ja, en ik heb in diverse dus commissies gezeten, autocommissies en dergelijke. Ik zeg, dus, ja, ik denk het wel. Nee, dan zit het wel goed. Want het, ah, ja, dan kan je wel met mensen omgaan. Nou, oké. Okay. Dus dat was het verhaal. Dus ja. Daar heb ik... ja, aan mijn sportperiode denk ik altijd met groot plezier aan terug.
Mooi, ja.
Ik heb toen ook in diezelfde periode, was ik ook nog scheidsrechter voor dat gewichtheffen. Voorzitter wedstrijdbureau, dan zit je achter de tafel en heb je die complete wedstrijd in handen. En dat heb ik, toen was ik 6,57, toen heb ik dat, ik daarvoor moeten bedanken, want toen werd ik doof.
Oh, ja.
En toen was het dus zo, als je die tafel zit, u hebt het al gezien, die jongens met die zware dingen, nou, en dan in het heetst van de strijd, dan gaan die gasten het aan elkaar, dus de middag meer opbieden, ja. Want de ene heeft dan 100 kilo en dan weet de ander, dan moet ik 105 nemen.
Ja, ja.
Nou, en dat wordt dan doorgegeven en dan was het 105, en ik hoor niet wat ze zeiden, ik ging fouten maken, Ja, en dat kan natuurlijk
Nee.
Dus ik daarvoor moet bedanken. En dat is ook eigenlijk... ja, toen heb ik ook voor andere bestuursbandjes... was ik toen al eigenlijk een beetje... dat ik aan het afbouwen was.
Ja.
Dus dat heb ik actief gedaan. Maar daar heb ik veel aan te danken gehad.
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En daarna of toen ook nog wat... ander vrijwilligerswerk gedaan, even los van sportverenigingen? Want u heeft nog 3 kinderen, maar u, toen de tijd, die zaten op school, nog dingen voor school gedaan of zo. Was dat in die periode ook?
Dat zei ik ook terloops. Ik heb in oudercommissies gezeten. Oudercommissies van de kleuterschool. Oudercommissie van de lagere school, jubileumcommissies. En ja, ik voelde me altijd als een vis in het water, leuk. Als ik maar kon organiseren. Ik vond het wel leuk. Dingen regelen en dergelijke, dat vond ik wel leuk. Dus dat, maar dat heb ik altijd wel gedaan. Op en tussen gezeten.
Ja. En mist u dat nu?
Het geeft ook een verantwoording. Ik zei net, tot mijn 58e jaar heb ik dan dit soort werk gedaan. En toen ben ik het afgemaakt, toen was ik het ook van, wat doet het is? Toen ik jong was, ik zat in een oudercommissie of een jubileumcommissie. En dan moest er dit gebeuren, dat gebeuren, zus gebeuren, zo gebeuren. Oké, fijn. En dan had je een vergadering. En dan ging je naar huis toe en dan ging je lekker slapen en de andere dag dan ging je weer aan het werk en dergelijke. Oké. Maar hoe ouder je wordt, dan kan je dat niet meer zo makkelijk van je afzetten. Dus ik ging ermee naar bed, ik stond er mee op.
Ja.
Ik sliep niet meer.
Ach, ja.
Ik sliep niet meer. als ik dan dingen moest organiseren, dan spookte dan, hoe gezellig die dingen ook waren soms, maar dan spookte dat maar door mijn hoofd heen. En dan denk ik op een gegeven moment, nou, dan moet ik mee stoppen. Want ik ben mijn eigen aan het pesten.
Ja, dat is niet goed.
Dus vandaar dus dat ik eigenlijk toen op die, dat ik het toen afgebouwd heb.
Ja.
Neemt niet weg, dus dat ik nu op het moment, helaas kon ik het nu niet doen. Maar ik heb vanaf 2002 maak ik deel uit van het gilde.
Oh.
U kent het gilde?
Ja.
Dus ik sinds 2002 doe ik dan gildewerk.
Ja.
Dus die rondleidingen
door de hofjestocht en zo doet
ja,
u dat?
Ja,
oh, wat leuk.
Ja, verschrikkelijk leuk werk.
Ben je ook met mensen bezig, hè?
Ben je ook met mensen bezig?
Ja,
je weet nooit.
Ja.
Want er wordt wel gezegd, ja, je vertelt toch altijd hetzelfde verhaal. Nou, dat is
nee.
Niet zo. Dat is niet
zo. Hangt er vanaf hoe de mensen ook reageren natuurlijk. Hè?
Juist, ja. Wat voor, het is al... Leuk, het is al leuk als je dus, krijgt een groep mensen. Nou, hoe moet je daarop ingaan? Moet je daar echt een serieus verhaal over vertellen? Ja. Of zijn de mensen minder geïnteresseerd en dergelijke? Daar moet je een beetje op, daar moet je een beetje op inspelen.
En dat
maakt het juist, dus dat maakt het juist leuk. Plus, als we nou vertellen over een verhaal, en dat zult u ook weten, als ik bijvoorbeeld. Als ik met een groep loop en ik kom uit de stad Timmerwerf, nou, dan kan ik een prachtige verhaal vertellen natuurlijk van wat ik er meegemaakt heb. Van wat ik er meegemaakt heb en dergelijke. Nou, dus het is, maar de ene keer als ik daar staat, dan vertel ik dit. En de andere keer vertel ik dat.
Ja.
Want als ik alles zou vertellen, dan sta ik daar een uur. Ja, maar dat is te lang.
Ja.
Begrijp wat ik bedoel? Ja. Dus mijn verhaal is nooit hetzelfde.
Nee.
Want als ik dan weer op een andere plek kom, dan denk ik, oh, ik ga het nou eens een keer over dat schoorsteentje hebben daar.
Ja.
En dan ga ik het weer over die poort hebben, die zo mooi versierd is.
Ja, ja.
Dus je hebt alle kanten, alle kanten kan je uit wat dat
Maar dat doet u sinds 2002?
Ja.
En nu ook nog, of niet meer?
Helaas.
Vanwege uw gezondheid?
Ja, ik heb vorig jaar, ik heb afgelopen jaar in maart heb ik voor het laatste wandeling gedaan. Jammer genoeg.
Jammer, ja.
Maar Ik wil het wel oppakken hoor. Ik wil het wel oppakken.
Ja.
Maar ik zie daar geen kans voor.
Nee.
En mijn conditie is zo slecht. Dat is, als ik een half uur loop, dan heb ik het gehad.
Oh, nou ja, dat is ook wel iets natuurlijk.
En je moet, zo'n wandeling is 2 uur.
Ja.
En je moet erheen. En je moet er terug en dergelijke.
Ja. Ja.
Maar dat vind ik heel jammer hoor.
Ja,
dat
kan ik me voorstellen. Ja.
Dat vind ik heel jammer. Ja. Ik doe dat met veel plezier.
Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, als echte leidenaar, weet je dat natuurlijk heel intens te vertellen ook, hè?
Plus is dat ik heb altijd veel in de stad gewerkt. Want ik vertel u van, nou, ik heb in de bouw gezeten. Maar je kent twee dingen in de bouw. Je hebt nieuwbouw en je hebt dus de verbouw, zeg maar. Nou, ik heb meer...
Renovatie dan?
Ja, nou ook nog niet zozeer de renovatie, maar ik heb meer in de verbouwingen gezeten. En ik heb van die 15 jaar dat ik in de bouw heb gezeten, heb ik er bij elkaar. Nou, 2 jaar heb ik misschien een nieuwbouw gezeten, in drie delen ongeveer. En de rest heb ik steeds in verbouwing gezeten. Vond ik veel leuker.
Of
villaatjes bouwen, bij wijze van spreken. Maar kleinschalig.
Maar hier in Leiden ook?
Hier in Leiden. Oh. Om een voorbeeld te geven. Toen, ik heb u verteld van de Paramaribostraat.
Ja.
Nou, die huizen, die zijn gebouwd. Daar zijn ze begonnen in het voorjaar van 63. In het voorjaar van 63 zijn ze aan die bouw begonnen van de Paramaribostraat. Ja, ik wilde toch al weten of het nou goed gebouwd werd daar zo. Dus toen heb ik op een gegeven moment bij mijn toenmalige baas op slag genomen. En ben ik daar gaan werken. Dus ik heb aan mijn eigen flat gewerkt toen destijds. Om te kijken of het allemaal goed ging. Of het wel goed gebouwd. Maar daar heb ik toen een klein halfjaartje heb ik daar gezeten. En toen wist ik het wel. Was ik het zo zat weer. Maar dat is met nieuwbouw. Ik kwam daar bij die flat. En toen gingen ze net beginnen met de eerste verdieping. Met de eerste verdieping, dus de verdiepingsvloer. Nou, en dat hield dan in. Nou, dus ik werd bij die ploeg ingedeeld. Dus ik moest die verdiepingsvloer gaan doen. Oké. Nou, dan ga je een aantal weken werk voorgesteld. Oké. Dan gaan ze er met dat betonijzer op en dergelijke. Nou, dan gingen in die tussentijd, dus deed je dan weer wat anders, maar steeds hetzelfde. Nou, en dan, ja, en dan werd het gewoon, het was niet leuk meer.
Nee,
want dan was je hiermee klaar, dan ging er de volgende vloer weer hetzelfde werk. En daar hou ik niet van.
Nee.
Ik vind het veel leuker.
Afwisseling.
Ik vind het veel leuker dus dat je na moet denken. Als je timmerman bent en je zit in de bouw of de verbouw, elke dag leer je. En dat is geen faaltje, elke dag leer je weer.
Mm.
Want dan ben je ergens mee bezig. Nee, hoe moet ik dat nou doen? Nou, dit en dat zouden ze wel kunnen. En dan moet je weer een oplossing vinden daarvoor.
Yeah.
Nou, en dat gebeurt bijna dagelijks. Dan sta je weer ergens voor. Verrek, hoe moet ik dat nou doen? Ook nou, nou zou ik het maar zo doen.
Yeah.
Nou, dus je bent altijd een beetje met je hersens bij.
Ja, kan me niet voorstellen.
Ja.
Ontmoet u nog mensen van vroeger? Oude vrienden uit die tijd? Nou, uw liefje heeft u wel ontmoet, dat weten we. Maar oude vrienden, sportvrienden of van school?
Ja, maar die kom ik dan niet dat ze bij me thuis komen of wat dan ook, dat dan niet, maar die zie ik dan op straat.
Hallo, hoi,
en een praatje maken en zo.
Ja.
Dat is juist, ik heb een publieke functie gehad. Ik heb in sportvereniging gewerkt, dus ik ken verschrikkelijk veel mensen. En mijn vrouw wordt er niet goed van als we de stad in gaan. Ja, daar wordt mijn vrouw niet goed van. Maar dat is dan juist, ik ga altijd graag zaterdags ga ik naar de markt toe.
Oh.
En ik kwam pakweg, als ik naar de markt ga op zaterdag, en toen ik nog goed kon zien, dan kwam ik pakweg tussen de 10 en de 50 mensen tegen. Hallo, dag, of wat dan ook. Soms een praatje maken. Nou ga ik naar de markt toe. Eén of twee. Soms heb ik helemaal niet meer gezien. En dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Maar de meeste van die mensen weten niet wat er met mij aan de hand is. Ja. En als je mij zo ziet, dan zie je niks van me. Dan zie je niks van me. Dus er zijn een heleboel mensen, dus die passeren me zo. Daar heb ik geen
rekening.
Nee. Dus je ziet maar niet.
Jammer.
En dat vind ik vervelend.
Vind ik heel vervelend. Ik kan me voorstellen.
Maar niet dat ik gênant, niet dat ik nou, maar het is wel, als ik wel eens mensen zie, dan heb je het over vroeger natuurlijk.
Ja, wat zijn daar mensen die de meeste indruk op u achtergelaten hebben? U heeft heel in het begin van het verhaal een meneer Bartelsman, geloof ik, van school genoemd.
Ja.
Daar heeft u veel aan te danken, zei u.
Ja.
Zijn er nog meer mensen dat u zegt van nou, als ik zo aan mijn jeugd terugdenk en mijn verdere leven, dan zijn er toch wel 1-2 mensen waarvan ik denk van wat ben ik blij dat ik die toen ontmoet heb. Daar heb ik zoveel van geleerd of mee beleefd.
Nou, dat is dan, ik kan het u dan daarin wel, die is me altijd heel bijzonder bijgebleven. De eerste dag dat ik bij de gemeente kwam te werken, toen werd ik gekoppeld aan Siem Kraan. Hij was ook timmerman. Daar werd ik aan gekoppeld. Nou, ik heb samen met Siem heb ik 6 jaar getimmerd. En Siem was niet alleen dus mijn maatje in het werk, maar het is ook mijn vriend geworden. Ook een hele grote vriend.
Ja.
Dus tot aan zijn dood toe.
Ja.
Want hij is, hoe lang? Zes jaar geleden, ja. Ja. Hij zou een nieuwe heup krijgen. En hij is nooit met die operatie gekomen.
Dat was echt een man.
Daar kon ik alles bij kwijt.
Mm.
Ja. Waren echt, ze noemden ons ook Peppy en Kokkie.
Ach, ja.
Dus kun je na aan de schoenen hoe of dat zat.
Dan was u zeker Kokkie.
hij was ook flink aan de maat hoor. Ja, hij was ook flink aan de maat.
Zijn er nou ook nog dingen die u achteraf gemist hebt? En dat bedoel ik niet in dit gesprek. Maar als u weer terugkijkt over uw hele leven tot nu toe, dat u zegt van nou, Ja, nu je me dat zo vraagt, zou ik...
We hebben het over sport gehad, we hebben het over werk gehad, we hebben het over, ja, maar over niet eigenlijk, over school gehad. Nee. Ik zou echt iets weten.
Maar in uw leven, hè? Niet tijdens ons gesprek zo van, dat had ik nog willen doen, maar meer zo in uw leven, zo van, dat hoor je mensen wel eens zeggen, van nou, achteraf... Denk ik wel eens van, goh, ik had misschien, ik vul niks in hoor, maar meer in die trant. Maar het hoeft niet hoor.
Nee, misschien. Nou, ja, dat zijn dan dus de meer details bijvoorbeeld op een gegeven moment. Ik weet niet of dat toch belangrijk kan zijn. In die sportperiode, dat was in 1963. En na die 63, hoorde ze van nou, het is niet belangrijk, dat moet ik maar zeggen. In 1963, toen was er een sportuitwisseling. Misschien weet u dat, weet u dat niet. Maar in 46 is er, na de oorlog, zijn er steden, dus die zijn gelinkt met elkaar.
Oh, ja.
En je hebt nu nog steeds, Leiden-Oxford.
Ja.
Dus die link... Ja. Nou, en die bestaat dus dit jaar de 60 jaar. En in 63, toen kregen wij als krassportvereniging, kregen wij het verzoek of wij dus een groep met gewichtheffers konden ontvangen uit Oxford vandaan. En daar hebben wij het volmondig ja op gezegd. En wij moesten doen, want zo was het toen, dan was het de bedoeling dat die sporters uit Oxford ondergebracht zouden worden bij sporters...
Thuis.
Om elkaar dus te leren kennen. Nou, en dat is in 1963 werden wij dus gelinkt aan dus Oxford als gewichtheffers. En ik was toen nog thuis, want ik ben in 64, toen ben ik getrouwd. En ik zat toen ook al in bestuur van die vereniging. En toen was het van, ja, waar gaan we die jongens onderbrengen? Maar ja, niet iedereen zit daar gelijk om te gillen natuurlijk. En toen waren ook de logeermogelijkheden nog niet zo geweldig. Nee. Nou heeft iedereen wel een logeerkamertje, maar ja. Dus op een gegeven moment van, ik kon niet achterblijven. Ik zat in bestuur. Ik zei, bij ons gaan we heen. Bij ons gaan we heen, oké. Dus, Gaat naar augustus toe, want dan zou het plaatsvinden. Maar ik heb het nu over februari zo'n beetje. Mm-hmm. Dat ik al gezegd, dat kennen we wel bij ons heen. Ik had toen al dus verkering en ik had het wel bij mijn schoonouders verteld. Er zat er bij ons, eentje kwam slapen, dat is van die Engelsen. Maar ik had het nog steeds niet thuis gezegd, dus bij mijn moeder. Want mijn moeder, dat wist ik, die moest daar niks van hebben. Dus mijn schoonvader, die zei dan bij tijd en wijle, zei hij wel eens, joh, heb je nou al aan je moeder verteld? Zeg ik, nee, nog niet. Hij zei, maar voordat niet. Ik zei, nou ja, als je moet luisteren. Ik zei, als ik er nou 2 dagen van tevoren vertel, heb ik 2 dagen ruzie.
Ja.
Vertel ik het nu, heb ik een half jaar ruzie. Ik zei, daar heb ik geen zin in. Eigenlijk is het zo geschieden. Dus ik zei het een week van tevoren. Maar volgende week komt er hier een Engelse gewichtheffer, komt hier slapen, zo en zo. Wat? Niks ervan. Ik mocht geen vreemd in mijn huis en dit en dat en zo en zo. Nou ja. Dat liep behoorlijk hoog op. Want ik zat behoorlijk in de penarie. Nou, uiteindelijk heb ik ze dan toch zo ver kunnen krijgen. Door te zeggen van, nou, u moet wel rekening mee houden. Want ja, ze ging allerlei dingen erbij fantaseren. Ja. Van ja, zo'n vreemde vent in mijn huis. En wie weet. Als wordt alles, ik zeg, dan moet je één ding, dus te goed, dus te realiseren. Ik zeg, ik ga volgens jou daarin. Ik zeg, ik hoop niet dat de mensen net zo praten als u, als ik daar ben. Ja, en toen schoot ze ineens wakker. Toen was het ineens van, mijn jongen flikt dat niet.
Nee.
Dus, nou ja. Dus en toen, ik zal u vertellen. En toen was het op zondagavond. En die groep Engelsen, die kwam, die ze waren hier gekomen. En het was waar was dat nou? Eigenzorg, op mijn eigenzorg. Daar kwamen ze toen bij elkaar. En daar zaten die Engelsen en hier zaten dus die Nederlanders. En, nou, en het naam van de Engelsman afgeroepen en het Leidse gezin waar die dan zou komen. Nou, en nou, op een gegeven moment, nou, Don Roos, nou, die kwam naar voren toe. Halsjerk C. Ik denk, mijn god.
Wat zegt u?
Ja.
Halsjerk C.
Ook die Engelsman werd genoemd.
Ja, en Engelsman en ik werd gekoppeld. Ja. Ik werd gekoppeld aan Don Roos. En ik zie Don Roos lopen. Ik denk, of die uit het oerwoud gehaald wordt. Echt, het was een beetje lelijk die man. En hij zag er niet uit. Ik denk, nou,
die moet meenemen naar mijn moeder.
Ja, zo net zien. Nou, oké. Nou, we werden gekoppeld. Nou, oké. Toen wij naar huis toe. Mijn moeder was op dat moment, dat wij waren al thuis. En mijn moeder was op visite geweest bij mijn broer of bij mijn zuster, dat weet ik niet. Maar die kwam wat laat op de avond thuis. En nou, ook die zat, dit en dat. En dan heel vriendelijk en dergelijke. En mijn moeder van, het dacht gezicht zo, van, stond er eigenlijk niet aan. En om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk was het dus zo, dus dat, toenestijds had je de bouw van kweken. En ik moest werken. Ik kon namelijk geen vrij nemen. Nee. Dus het was dus zo geregeld. Dus dat die Don Roos, die Engelsman, die zou door mijn zuster, zou ze bij een van mijn collega gewichtheffers gebracht worden in de buurt. En die ontfermde zich dan over. Maar slapen deed hij dan bij ons. Nou, zo gebeurde het. Dus ik was morgen al vroeg weg. En hij had dan dus geslapen bij ons. En mijn moeder, die geen woord Engels kon. Hij ook. En het ook verdomde om Engels te gaan praten. Die zat daar met hem. Nou, moet je eten? Ja, hij wist natuurlijk wat. Nou, werd hij meegenomen, stoel gezet, bordje voor hem neergezet. Eten. Hij moest eten. Nou, uit de wassen. Nou, kwam ze met een washandje en een handdoek. Nou, washand. Hand. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Aan het eind van de week stonden allebei te huilen.
Ja.
Nou, en nou, 60 jaar later. En dan 60 jaar later. Is die instantie er nog. En ik ben nog steeds sinds 1963 bevriend met hem.
Oh, wat leuk.
Met die, ja. We hebben dus in 2013 hebben we dus 50 jaar vriendschap hebben we dus gevierd.
Wat leuk! Bijzonder, ja.
Ja, dus ja. Dat is.
Maar uw moeder leeft al lang niet meer, maar nee. Die weet wel dat u nog steeds bevriend met hem was. Al is het dan op afstand, was het op afstand.
Ja. Hij heeft het er nog over als moeder. Ja, die heeft me Nederlands geleerd. Hij heeft het nog over. Handdoek.
Ja, en
zulke dingen meer. Ja, dat is.
Ja.
Mag ik even op?
Ja, tuurlijk.
Ik wilde het volgende voorstellen, want het is inderdaad 4 uur. Ben je nog bezig, hoorde ik iemand zeggen.
Wie?
Maar u mag wat mij betreft ook uw vrouw naar beneden halen, want die hoeft niet thuis te blijven zitten. Maar dan houden we een kleine pauze, maar ik wil toch nog even dat u, even met het fotoboek, want daar komen misschien toch nog even wat dingetjes uit naar voren wat wij ook heel erg leuk vinden. Maar wat ik ook op heb geschreven, want u vertelde net van dat u bij de, hoef je niet op te nemen hoor, bij de WVG hebt gewerkt, want ik zei al, wetvoorzieningen.
Van de uur. Dus toen kwam ik bij de WVG. Maar dan had ik soms had ik maar 20 minuten werk. Maar dan waren de mensen blij dat ze even Tajan konden kleppen.
Ja.
Of het was dus dat je bijvoorbeeld, dan hadden ze iets, bijvoorbeeld, dan zag ik een kaartje staan. Dan zei ik, mevrouw, moet ik soms die kaart op de post doen?
Ja.
Weet je wel, om maar eens wat te zeggen. Ja. Oh ja, als je dat wat doet, graag. Mm-hmm. Ja, ik moet eigenlijk een postzegel ook kopen. Er zit geen postzegel op. Oh, daar zorg ik wel voor.
Mm-hmm.
Oh, nou ja, soms dan werd je die 40 cent toegeschoven, weet je wel, wat dan ook. Ik pakte ze wel aan. Dat deed ik dan wel, dat pakte ze wel aan. Mm-hmm. Maar zulke soort dingen.
Ja.
Of kunt u dat misschien voor me invullen, weet je wel, mm-hmm. Want u bent toch ons aan het schrijven. Ik hield daar gewoon met de afspraken rekening mee.
Ja. Goed,
soms was het ook helemaal niet nodig, want u weet dus dat ook wel. Maar vaak toch wel, dus dat mensen dat krijgt u wel bezoek? Ja, ja, ja. Mijn zoon die komt eens in de maand. Ja. Woont helemaal in Alphen.
Ja.
Woont helemaal in Alphen.
Nee, soms was je de enige die ze die week zagen, bij wijze van spreken. Ja.
Dat ik bij jezelf, nou.
Erg, hè?
Ja. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is... maar ik vond het een leuk werk om te
doen. Ja, ja, ja. Maar goed, zullen we uw vrouw maar naar beneden halen? En dan kijken we zo nog even in het fotoalbum. En misschien mag ik even gebruik maken van het toilet.
Ja, tuurlijk.
Ik het nou ineens... Tenminste, ik kan het wel zien. Kun jij het van zien, Joop?
Ja, ja.
Nou, ik ga eens even kijken. Kijk, is hier dat nog? Dat is die. Ja, dat zijn die. Dat is een Engelse proef.
Oeh.
Dat is een gewichtheffers.
En welke was nou Don?
Staat hij erbij?
Brede lichamen.
Dat kon ik niet goed zien.
Nee, dat is waar. Oh, ik kan het niet meer goed zien.
Ik meen dat hij het is.
Maar goed, dit is al van een latere periode. Maar zitten hier foto's in van Leiden over het van uw jeugd, van vroeger, van de buurt of zo? Dat is misschien wel even leuk.
Even kijken,
vakantie 56.
Ja, dat gaat van het volkshuis uit.
Ah.
Dat is van het volkshuis, dat was dan zo'n zomerkamp.
Ja, ja.
Nou,
dan gaan we even kijken. Aan de maaltijd. Het kampeerterrein Zelhem.
Ja.
Ja. Wie heeft dat zo mooi dat eronder geschreven?
Dat heb ik gedaan.
Mooi, mooi handschrift.
Ja.
Ja, mooi. Moest je daarvoor betalen, voor dat schoolkamp? Voor dat vakantiekamp, denk ik wel, hè?
Ja, maar dat was... U wilde daar een prijs van weten? Nee.
Daar moest je voor betalen.
Ja, je moest voor betalen. Ja. Maar dat was een bedrag waar je nou om lacht, hoor.
Dit bent u toen u ging trouwen?
Nee, dat is mijn broer.
Oh, uw broer.
Mijn broer.
En in welke kerk is dit?
Dit is de Pieterskerk.
Maar in de Pieterskerk getrouwd?
Ja, de Pieterskerk.
Ja.
En dit is bij ons thuis in de Formosestraat.
Formosestraat, ja.
Is dat? Nee, Klieg. Oh. Dat is bij de bruid vandaan. Oost-Dorsgracht wonen die.
Oh.
En dit ben ik.
Ach, ja.
En dit is mijn zusje, die boven mij is. En dit is... een broertje van de schouders.
Ja. Leuk. Nou, 3 oktoberfeest. Ja, vertel daar eens wat over. Hoe was dat vroeger? Heeft u flink de bloemetjes buiten gezet vroeger?
Ja, dat weet ik. Nou, sinds
3 oktober.
Ja. Nou ja, inderdaad ja. Dat, voorheen, ja, heel vroeger ging natuurlijk met pa en ma mee. En dan dus naar de kermis. En dan ging eerst de taptoeavond bijvoorbeeld. De taptoeavond ging je dan eerst naar de sportvereniging kijken. En dan naar huis. Daarna taptoe. En dat was ook zo'n traditie. Dat was ook zo'n traditie dan met 2 oktober. De taptoe was geweest naar huis. En dan werd de kachel aangemaakt voor het eerst. Al was het in september nog zo koud geweest. In 2 oktober s'avonds werd de kachel aangemaakt.
Oh ja?
Als we van de tap toe afkwamen. Ja, dat was zo'n traditie.
Ja, ja.
Dat was net zo goed als dat met Pasen. Pasen vroeg, Pasen laat, maakte niet uit. Maar met Pasen moest er schoongemaakt zijn en was de kachel uit. Want toen hadden we kolenkachels. Weet je?
Oh ja, ja.
Dus dan moest het schoon zijn met de Pasen. Nou, je vroeg op Pasen, dus dan had je de rest van de periode...
Zat je koud te zijn.
Ja.
Ja, ja, ja.
Maar dat was dan eerst met... Dus dat was dan 2 oktober. En dan 3 oktober ging je naar de optocht kijken. En dan na de optocht... Nou, dan ging je dan naar het veld toe. En dan moest je nog een dubbeltje betalen om op het veld te komen.
Mm.
Op het feestterrein. En dan was het een sport. Er stond dan...
Stonden dan
van die mannen kaartjes te scheuren. En er stond dan een bekende. Stond er van... Van mijn vader en moeder stond daar. En ja, we kwamen dus met mijn zusje er ook bij, met z'n 4 aan. En dan 4 dubbeltjes, ja, dag. Dus mijn moeder kocht dan 1 kaartje.
Mm-hmm.
En dan ging ze een beetje schuin staan bij die man. En die man die deed dan net als een heleboel kaartjes.
Oh ja, ja.
Dat was de tactiek.
Ja.
Nou, en dan mocht ik in 2 dingen. In 2 dingen mocht ik dan. in de kerk. Die mocht ik dan zelf uitkiezen. Ik mocht daar en daarin. En dan mocht ik ook zuurstok.
Hoort ook bij de. Ja.
En dit is dan weer later dat je zelf naar het veld gaat.
Ja.
Hier ziet u dan, hier ben ik ergens dan onderweg, maar hier is dan.
Met vriendjes of zo, denk ik.
Ja, dit is dan, even kijken hoor, dat is. Hier. Dus dit ben ik. Ja. En dit is. En dit is die vriend waar ik toen mee naar dat gewicht even ging kijken.
Oh, ja, ja. Ik heb wel eens gehoord dat kinderen vroeger voor 3 oktober allemaal nieuwe kleding kregen. Dat de mensen het hele jaar spaarden. En dat ze dan speciaal voor 3 oktober nieuwe kleding kregen. Kan u dat herinneren?
Ik denk juist niet.
Niet?
Want 3 oktober was hier het veld, hier aan de overkant. Hier aan de overkant. En ik weet niet of ik me dat nog kan herinneren. Maar de jaren geweest dat het in september, half september, begon het vaak te regenen. En als dat veld zaak nat.
Ja.
En dan gooien ze de kolenas hierop. Om het maar droog te krijgen. En dan zag je iedereen met kaplaars lopen. En mensen de schoenen kwijtraakten. Dus van de dingen. Dus dat iemand nou een mooie klerk hebben trekt over. Nou, ik zeker niet. En ik kan me niet herinneren dat het zo was.
Nee, maar ik kan me voorstellen op dat veld niet. Maar je staat aan de kant bij de optocht en zo. Dat je echt profileerde zo van kijk ons.
Dan weet je wanneer ik de nieuwe kleren krijg. Als bijvoorbeeld in het voorjaar. Dus toen met Pasen. En als dan de kinderbijslag kwam. Ik moest een polswissel.
Oh.
Kinderbijslag. Dan krijg ik nieuwe schoenen. En ook wel een nieuw jasje of een nieuwe trui of wat dan ook.
Ja, ja. Met
je krijgt 2 keer per jaar krijg je dus kleding. En dat was meestal in het voorjaar.
Weer, ja.
En het najaar.
Ja.
Als je zich dan voorstelt, we hadden 1 klerenkast. En zo'n kastje met 1 deur. En daar hing voor 6 personen. Hingen al de kleren in, de zonnige kleren dan. Te kunnen nagaan.
Ik ben hier bij vakantie 57, Oosterwijk, in de bossen, kamperen met de tent.
Ja.
Ging u met uw hele familie kamperen? Of ging u als jonge jongen toen?
Ja.
Arie en ik en de familie Arbouw, dat is ook een aannemingsbedrijf, toch?
Dat was de jeugdleider. Hij was de jeugdleider, hij had de leiding over de.
Maar is dat van de aannemingsbedrijf Arbouw?
Nee, had er niets mee te maken. Okay. Nee, had er niets mee te maken.
De knokploeg en de maaltijd.
Ja.
Leuk.
Dat was gewoon kamperen. Dat was leuk hoor.
Ja.
Mijn ouders zijn nooit op vakantie geweest.
Nooit?
Nee.
Nee. Okay. Nee. Omdat het geld er niet was, omdat ze er niet van hielden.
Mijn moeder zei altijd van ik slaap het lekkerst in mijn eigen bed.
Oh, ja.
Ze gingen wel bijvoorbeeld als mijn vader, als ze naar vakantie hadden, een dagje naar Den Haag toe. Op maandag. Dat was, en als je nou op maandag, als je naar Den Haag ging, kom je half Leiden tegen.
Oh ja?
Ja, kom je half Leiden tegen op de Haagse Markt.
Dit is de geboorte van Liesbeth, 26 juli 1956.
Ja.
De eerste dag in de Kuip, oh god.
Dat was,
dat was bij mij ook zo, ja. Op de tafel stond dan een teltje.
Dat was van mijn zuster.
Ja.
Dat was van mijn zuster.
Enig.
Het was mijn zuster, het was in die 57, hè?
Ja.
In die 57. Was ik zelf 15, 16 jaar. Zeg maar dat ik 15 jaar was, ja. Toen mijn zuster in verwachting was. Dus dat was, toen liepen die dames om met van die wijde jurken, weet je wat?
Ja.
En als ze dan, mijn moeder was er blij mee dat ze een kleinkind kreeg. Maar ja, zat ze met mijn zuster zo achter de hand te praten. Over dat op mijn zuster in verwachting was. En op een gegeven moment kon ik dat niet uitstaan. Want ja, ik mocht dat toch niet weten. Ben je 15 jaar, moet je je voorstellen.
Ja.
Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van ja, je kan rustig hard praten, want ik weet toch wel dat ze in verwachting was. Nou, mijn moeder wist er geen raad. Dat die kleine jongen, want ik ben altijd de kleine jongen gebleven, de kleine jongen.
Want aan seksuele voorlichting werd niet gedaan?
Nee. Ik ben wijsgemaakt in de bouwerij.
In de bouwerij?
Ja, daar weet je precies te vertellen wat er gebeurde allemaal. Als zo ging dat. En op straat natuurlijk. Maar niet. Weet je wat ik meekreeg? Want mijn moeder had altijd wel in de gaten. Als ik dan. Met een meisje uitging of wat dan ook. Nou, ik zei het al niet, maar dat merkte natuurlijk, want dan sta je extra op te doffen natuurlijk. Het einde zal ze dan zijn, en je kijkt wel uit voor de tram, hè?
Voor de tram?
Ja, je kijkt wel uit voor de tram.
Oh, echt waar?
Ja, en dat moest dan betekenen dat ik dan met eventueel een meisje, dat ik daar niks mee deed of wat dan ook.
Ja,
dat was mijn... Je kijkt toch wel uit voor de tram, hè? Ik hoor ze nog zo zeggen, ja.
Weet u nog hoe oud u was toen u echt voor het eerst met een meisje naar bed ging?
Ja, was ik 17. Ja.
17, ja. Ja, ja. En was dat meisje waar u uiteindelijk die verloofde? Nee. Dus u heeft meerdere vriendinnetjes wel gehad voordat u echt ging verloven? Ja. Leuk, ja. Maar in de bouw heeft u het meeste gejagen. Zo gaat dat. In de bouw het meeste gehoord. Ja, onderling die mannen.
Daar wist ik precies te vertellen van
de hoed en de rand.
Van de hoed en de rand, ja.
Leuk. Hier, Marjan gedoopt.
Dus de dochter van mijn broer.
De dochter van uw broer. Een mooi kindje, zeg. Een bokkoppie, leuk. Liesbeth bij oma Hans.
Ja, dit is dan dit is mijn oudste zuster. Ze hadden een tweede moeder voor me geweest.
Ook een mooie vrouw. Vakantie 1958, de expo.
Ja.
Hongaarse wijn, het Russische paviljoen.
Toen gingen we, dat was ook van Volkshuis, op de fiets naar Brussel, de expo.
Ja, in Brussel was
op
dat.
Ja. Op de fiets.
En toen stond dat ding er voor het eerst. Ja. Dat ding. Zijn we toen hier, want het was te duur.
Ach, het was te duur, ja. Gezicht op Dinan, bergbeklimmers,
hier,
de groep, de dames.
Hier zit ook nog een oud vriendinnetje voor me. Even kijken, de tweede hier met zo'n hand.
Met de hand, dat weet u nog goed. Ja, de dames. Wat een mooi handschrift heeft u. Opvallend mooi.
Die blokletters, ja, maar die leer je op de andere school, hè?
Duidelijk. Een hete dag. Jeugdherberg in Kaam.
Ja, dan reed je van jeugdherberg naar jeugdherberg. Leuk. De fiets.
Ja, dat was vroeger heel gewoon, hè?
Ja. En dan had ik geen versnelling op die fiets, hoor. Dus gewoon een fiets met een terugvang. En omdat we gingen dus België in, dus heuvelachtig. Ja. En toen moest ik op die fiets... moest ik wel een extra handrem laten maken. Want als je die heuvels afging, moest je trapte je door die rem heen.
Mm-hmm. Maar hoe oud was u toen u een fiets kreeg? Want dat was vroeger ook natuurlijk niet
zo. Klopt, ik ging naar de Ambachtsschool toe. Ik ging naar de Ambachtsschool toe. En het eerste jaar ging je met de bus. Met de bus vanuit de Kooi naar de Hagweg. Dat was de Hagweg 4. Wat naar Hagweg 4.
Oh, was dat de Ambachtsschool? Ja.
Dat was de Ambachtsschool. Dan ging ik met de bus en toen had het eerste jaar, toen ik over was gegaan naar de tweede klas, toen kreeg ik een fiets van mijn vader. En was een fiets bij de Penedo vandaan en die stond bekend onder zijn goedkope fietsen. Toen kreeg ik een fiets voor 98 gulden.
Ja. Nou, dit is bij een watertje, bij een
meertje. Hier staat mijn moeder nog bij.
Wie zijn moeder?
Mijn moeder.
Oh, sorry.
Hier staat mijn moeder.
Oké. Nou, ik geloof u dat ze het is. Grappig, hè?
Ja, ik geloof dat mijn zusje is. Mijn zusje Luusje, de tweede.
Hoe moet ik even voorzichtig zijn?
Sorry, maar u moet me een schor stem vergeven, hoor. Want het komt door die pretjesong of zo.
Van de emoties is dat. Ja. Het komt allemaal naar boven. Hier zie ik drie mensen. Een meneer, een mevrouw en een jonge jongen.
Ja,
bent u dat?
Dat ben ik met mijn vader en moeder.
Ah, oh, ja. Hoed op. Sigaartje in zijn mond, uw vader. Ja. Oeh, geweer. Heeft u in dienst gezeten?
8 weken.
8 weken? Ja. Wat voor smoes heeft u gebruikt?
Wat voor smoes hebben we? Dat vind ik een goeie. Ik zeg ook, ik zeg altijd, ik was zo snel als dadelijk een 8 weken, toen wist ik alles. Nee, maar dat was een beetje, nou, ik had echt wel mijn dienst uitgediend toen in die tijd, maar dat was toen, ik ging in dienst en toen, dus die sergeant die dan in de recruitertijd, die dan de leiding over ons had, die zijn vader, die is je overlijden. En dan was er een sergeant naartoe, nee niet een sergeant, hij was sergeant, beroepssergeant, maar er was een korporaal aan toegevoegd. Dat als hij weggeroepen zou worden, dan zou die het overnemen. En dat gebeurde op een gegeven moment. Dus de sergeant wordt weggeroepen en die korporaal die nam het over. Nou, en met de sergeant, prima vent, geen probleem, maar die korporaal die neemt het over. En wat gebeurt er dus diezelfde avond in die kamer waar je dan zat met die stapelbedden. En die vent die komt daar binnen. En nou, iedereen moest in het gelid gaan staan voor zijn bed. Voor zijn bed in het gelid gaan staan. En nou ja, hij zou wel even die kasten controleren. Nou, dus hij gaat die kasten controleren. Maar dan heb je behalve in die kast heb je ook nog een privévakje. En dan mag je inzetten wat je wil. De rest moet alles. Nou, oké. Okay. En daar hadden de meesten die hadden daar een potje jam staan, bij wijze van spreken. Een fotootje van zijn vriendinnetje, wat dan ook. Hadden dus de meeste of wat dan ook. En dan waren er ook. Nou, en dan had hij de gewoonte, keek hij in die kast en dan pakte hij zo'n foto. En die vent allerlei rotte opmerkingen, schunnige opmerkingen maken over van, dan ben je getrouwd en dit en dat en zo. Weet je, nou ja, ik hoef niet verder uit te wijden. Mm. En ik stond te koken. Ik stond te koken, maar ik had ook een foto van mijn meisje in dat privévakje staan. Dus hij komt bij mij. En en dan moet ik zeggen, en dan kan mijn vrouw beamen. Ik kan in mijn kast kijken, alles is keurig netjes. Want daar hou ik van. Keurig netjes. Nou, oké. Hij kijkt naar nou, keurig netjes, opgevouwen. En hij pakt die foto van mijn meisje. En ik pak die foto af. Ik zeg, afblijven. Ik zet die foto terug. Wat een bon natuurlijk niet. Dus ik moest in de houding gaan staan. En dit en dat. Zo. En hij heeft het wel afgeleerd. Dus hij pakt weer een keer die foto. En ik pak weer een keer die foto af. En ik geef een klap op zijn hand. Daar blijven we vanaf. Daar blijven we vanaf.
Wat een lefgozertje bent u geweest.
Ja, maar ik stond me op te vreten.
Ja, al maar ook al op school tegen die leraar. En, maar dat u dat durfde.
Ja, maar ik zei het al, dus door dat...
Door dat hakkelen
moest ik mij dus verdedigen. Ja. En in mijn gedachten was mijn oplossing, dat is dit. Mm-hmm. Dat is dit. Nou, dat blijkt achteraf. Dat is niet zo, maar als je niet anders kan, dus dan doe je dat. Dan doe ik, nou, oké. Dat was daar ook afblijven. Nou, toen had ik het gedaan. Toen lag er niks meer goed in mijn kast. Er werd alles eraan getrokken. Mm-hmm. Alles eraan getrokken. Nou ja, dat is fijn. Om een lang verhaal kort te maken. Ik had het gedaan. Dus op een gegeven moment moesten we naar de schietbaan toe. En daar werden we heen gebracht met een auto, maar teruglopen. En onderweg teruglopen, toen had ik al problemen met een knie. Ik ben later ook geopereerd aan een meniscus, maar dat wist ik toen nog niet. Dus ik had teruglopen en die vent die hield een bepaalde marstempo en hield het niet van, dus ik liep ongelijk. En nou, dus ik kreeg steeds op een sodemieter dat ik niet in het gelid liep als langer. Nou, en op een gegeven moment word ik het zo zat. Toen liep ik inmiddels aan de rand van Breda, want ik zat in Breda in dienst. Ik liep aan de rand van Breda. Ik word zo zat. En ik loop hier aan. Ik loop op die vent af, die korporaal. Ik smijt die stieren, er stond geweer in de karabijn. Ik smijt die naar zijn hoofd toe. Die vent die ziet mijn gezicht. Die denkt, nou moet ik benen maken. Die loopt weg, ik loop achter een man. Ik ben over auto's, hij ging achter auto's staan. Ik ben over auto's heen gestapt. De botten niet uitgezien hebben, heb ik later nooit. Dat moet er niet uitgezien hebben. En op een gegeven moment, nou ja, goed, ik ben boven die vent gesprongen. Ze zeggen wel eens, als iemand, bijvoorbeeld een echtpaar, en die mensen hebben 50 jaar met elkaar, en ineens heeft die man of vrouw vermoord of wat dan. Hoe kan dat nou? Nou, ik weet het. Als je zo opgefokt bent en je bent, dan kan dat jaren opzouten, maar klopt dat. Nou, dat gebeurde hier zo. Dan sprong op die vent en ik lag echt die vent zijn stoel dicht te knijpen. En toen zijn de jongens die erbij waren, die hebben van hem afgetrokken. Mm-hmm. Die vent heeft de benen genomen. Ik ben daar bij mensen, dus daar naar binnen gebracht. Ze hebben me daar met een paar jongens achtergelaten. De rest, heb de jongens afgemarcheerd. De naar de kazerne toe. Ondertussen, bij die kazerne, wat er is gebeurd, dat weet ik nog niet. Moesten de jongens, moesten dus in die, dat is een hele lange oprijlaan daar zo, moesten al die jongens weer 10 meter op elkaar gezet. En die moesten stuk voor stuk bij de wachtmeester binnenkomen en vertellen wat er was gebeurd. Wat er met die vent is gebeurd, dat weet ik niet, maar die hebben we nooit meer gezien. Die hebben we nooit meer gezien. Ik ben opgehaald met een met een ziekenauto van de militaire dienst. Ik heb een dag of drie heb ik daar in een hospitaal gelegen. Daar hebben ze mijn werk platgespoten. En nou ja, en toen kwam ik daar uit het dienst en toen kreeg ik te horen dat ik mocht niet meer aan dienst deelnemen.
Ah.
Ik werd dus opnieuw gekeurd in Utrecht. En daar kreeg ik te horen dat ik afgekeurd was. En ik hoorde die vent of zo zeggen, achter dat bureau, en dan van een hoge Piet. Nou, hij zegt, u bent afgekeurd, S5.
Ja,
ook S5. Ja. S5 afgekeurd. Hij zegt, misschien vindt u het nu wel leuk, ik weet het niet. Hij zegt, maar daar krijgt u ooit spijt van in uw leven. Hij zegt, en u moet erop rekenen dat u nooit een overheidsbetrekking krijgt.
Ach.
Ja. Nou, daar zat ik helemaal niet mee in die tijd. Hmm. Want ik was timmerman, ik had mijn handen bij me. Hmm. Nou, overheid heb ik niet nodig.
Hmm.
Nou, oké. En zodoende heb ik maar 8 weken in dienst gezeten. En daar heb ik het dan.
Hmm.
Dat is nog wat leuks. In diezelfde periode, mijn papieren moesten van Utrecht naar Breda komen. Tot zo lang moest ik daar blijven.
Hmm.
Moest ik daar blijven. Maar ik mocht geen dienst meer doen. Dus ik mocht nergens meer aan deelnemen. Dus ik verveelde me naar dood. Maar toen in die recruitentijd had je allerlei films over oorlog en over weet ik het allemaal. Hmm. Maar ook op een gegeven moment over seksuele voorlichting. En ik denk, oh, dat is leuk. En ik denk, daar ga ik heen. Dus ik wil erheen. Nee, het was dienstgeheim. Ik mocht die film niet.
Oh, dienstgeheim.
Ja, echt. Ik mocht er niet in. Dienstgeheim. Ik mocht er niet in. Ik mocht er niet in.
Dus dat, ja. Leuk hoor. Nou.
Maar heeft u, want u heeft bij de gemeente gewerkt.
Ja.
Heeft u nog last gehad van die S5 afkeuring?
Nee, dat zal ik u vertellen. Ik kom op een gegeven moment, ik had gesolliciteerd bij de gemeente.
Ja.
En ik was aangenomen. En toen kwam ik bij de grote baas. En een verhaaltje vertellen. Ah, ja, dan kom ik hier tegen dat je bent afgekeurd. Hij zegt S5. Ik zei ja, dat klopt. Hij zegt, ben je ook als timmerman voor S5 afgekeurd? Ik zei, nee, alleen in militair dienst. Hij zei, dus ik neem anders dat je wel aardig kunt timmeren, dat je niet afgekeurd voor S5 qua timmers. Ja. Hij zei, dan praten we nergens meer over.
Ja. Nou, je hoeft niet een bewijs van goed gedrag nogmaals te laten zien.
Nee.
Nou heb ik hier een foto. Het is een beetje moeilijk te zien ook voor mij. Het lijkt een kademuur of een tuin met stenen muur en
ja,
jongens en allemaal jongens zijn het geloof.
Dat zijn. Nou, dit is bij hier bij de dus de brug. Mm-hmm. Heen en weer. Daar kent u nog.
Ja.
Nou, dat is die brug. Alleen in de oude toestand. En moesten wij die walmuur die moest vervangen worden, want die stond op instort.
Vanuit het werk.
Ja,
dus
dat is in de periode dat ik bij de gemeente zat. En dat is die collega vriend. Hij is overleden. Mm-hmm. Hij is overleden.
Oké, brug heen en weer. Nou, iemand met een baardje.
Nou, dat ben ik ook.
Oh, echt waar?
Ja.
Oh, ja.
Dat heb ik me ook kort gehad hoor. Ik voel helemaal niks.
Nee, ik vind u ook niet zo staan. Maakt uw gezicht hier, bij deze zo heel erg smal, ja. Nou, dit is denk ik op een of andere feestje, want ik zie hier ook allemaal. Oh, verloving, Marjan en Wouter.
Ja, een nikje van Marjan.
Ja, leuk. Nou, dat geloven we wel. Oude kantoor. 1978.
Dat is nog Vreestraat 117.
Vreestraat 117.
En dit is
Emst.
Ja, Emst, ja.
Vakantie zal ook wel weer.
Dit is van was de Paramaribostraat. Had je dit uitzicht. Toen ik daar ging wonen had je dit uitzicht. Nu staat hier de LOI.
Ja.
Staat
hier. Ik vaar er wel eens langs die huizen. Dus ik weet waar u bedoelt. Helikopter. Mooie boom. Nou, dan zijn we rond, geloof ik.
Ja.
Nou, was toch even leuk. Want zie je dat het toch wel leuk is? Je ook even nog wat foto's. Want dan komt er toch wel vooral het verhaal van de militaire dienst. Is leuk. Ja.
Helemaal klaar?
Ja, ik denk het wel.
Ja.